hij graag mee. En daar hoorde ik hem praten en hij deed dat eigenlijk best wel leuk. Want kijk, voor hetzelfde geld is het...
Yellow.
Hey,
what up?
Hey, Benjamin. Hallo.
Hey, volgens mij is hij in mijn spambox beland. Ik kreeg net een mailtje en ik dacht al, waar zijn die gasten?
Nou, ik bedacht me dat dus net van, oh wacht, dat was bij anderen ook gebeurd in het begin dat hij in de spambox kwam. Dus ik laat ik jou eventjes mailen dat ik hem al gestuurd heb via de normale mail, zeg maar.
Ja.
Zoals, ja, nou is nou gelukkig. We hadden het echt net over jou.
We zijn net klaar. Nou, leuk dat je nog even bij voorbij komt.
Nou, welkom allemaal bij weer een nieuwe podcastaflevering van de Ridders van de Retro Tafel. En vandaag ben ik vergezeld door oude bekende ridder Klaas. Hallo Klaas.
Hallo Peter.
En we hebben een speciale afgezant, een speciale gast. Benjamin. Hallo Benjamin.
What up mensen? What up?
En Benjamin heeft een leuke docu gemaakt over game rooms op YouTube. En daar gaan we het vooral vandaag ook over hebben. En dat is ook de reden waarom ik hem had uitgenodigd. Plus dat ik ook de podcast van Button Bashers had gecheckt. En die kan ik trouwens mensen ook aanraden. En daar had ik zoiets van, oh, die Benjamin kan ook nog leuk praten. Want dat weet je nooit 100% zeker. Van wie weet...
Moet nou blijken, hè?
Nou ja, oké. Okay, dat je nou helemaal stilvalt hier. Ja, dat zou kunnen, ja.
Nee.
van die dode, doodslaande antwoorden. Nou, goed. Die podcast die was ook heel leuk. En dat vond ik ook dat je daar ook heel goed...
Ja, maar in de podcast hoor je Benjamin bijna niet, hè?
Maar de momenten dat je wel hoort...
Drie keer op de achtergrond...
Nee, dat is niet waar. Nou, ja, ik vond het...
weinig.
Ik vond het verderop...
Dan moet je je headset wat harder zetten, Klaas.
Ja, ik moet hem juist zachter zetten voor jullie, maar...
Ja, heel...
Dat is waar, ja.
En jezelf moet je ook heel zachtjes zetten, maar dat kan ik hier ook doen. Ik kan jou gewoon muten als ik wil.
Ja.
Dus, nou goed, en laten we eens gelijk doorgaan naar de intocht, hè? De eerste rubriek. En dan komt hier de jingle... Ja, hij is ook mooi, ja. Goed, en de intocht, daar gaan we het hebben over wat wij de afgelopen periode hebben gezien, gespeeld en gekocht eventueel. En wie kan hiermee de... Heb jij iets leuks te melden, Benjamin? Heb jij nog afgelopen week iets vets gegamed? Of een vette film gezien?
Ja, ik zat dus net
of...
even te kijken. Ik kijk dus heel weinig films en heel weinig series. En ik game ook echt heel weinig, behalve af en toe... retro shit. En als ik weer een keer echt iets op de Switch heb, omdat daar zeg maar speel ik games die ik gewoon in mijn leven nog niet eerder heb gespeeld. Ik ben, wat dat betreft ga ik echt klinken als een oude lul, maar veel wat ik voorbij zie komen, denk van ja, daar heb ik al iets van gespeeld wat hierop lijkt. En ik vind het voordeel van als je een retro game pakt, dat je gewoon meteen er middenin zit. Dus ik dacht van ja, dat is niet echt zeg maar wat nu on top of my mind is. Waar ik nu echt helemaal ingedoken ben. En dus eigenlijk een beetje dankzij of ondanks een vriend van mij. Die is helemaal lijp van echt hoge kwaliteit hi-fi audio shit. Denk aan goede oortjes, goede koptelefoons, goede boxen. Dat is allemaal hartstikke duur natuurlijk. En hij heeft al dat dure spul ook in zijn huis staan. En hij vertelde, denk 2 weken geleden, vrijdagavond, vertelde hij van... joh, Benjamin, wat ik nou toch heb? Hij zei, het is er gelukt. De Chinezen hebben het goed nagemaakt. De hi-fi. En toen pakte hij gewoon zeg maar in-ear oortjes... en die deed hij mij in. En ik had nooit echt, zeg maar, echt een goed idee over wat nou precies het verschil tussen echt goede audio, goede kwaliteit, zeg maar, koptelefoon of whatever. Of, en natuurlijk wel, weet je, als je echt crap koopt, dan klinkt het crap. Maar gewoon dat je echt het volle geluid om je heen, alle instrumenten hoort, hoe ze moeten klinken, waar ze zitten. Dat gewoon je hele kop meedoet, zeg maar. En ik deed die oortjes in. En damn... Ik wist echt niet wat me overkwam. Zo vet vond ik het. En ik heb het ook meteen besteld. En nu heb ik een paar dagen heb ik het binnen. En ik ben gewoon al mijn muziek, mijn hele, zeg maar, favorite tracks, maar ook genres gewoon opnieuw aan het ontdekken dankzij gewoon die audio. Omdat het gewoon, het is nu betaalbaar, weet je. Tussen de $50 en $150 heb je echt fantastische klinkende oortjes. Dus dat is nu een beetje, zeg maar, waar ik mee bezig ben. Dus meer luisteren dan echt kijken.
Welke oortjes zijn dat?
Ja, het zijn echt, moet ik even de titel checken, want het is gewoon echt een dikke vette Ali shizzle.
Is het niet van dat ATE of KZ? Die zijn ook wel populair.
Is het ook van Ali of niet?
Ja, het is van Ali. KZ, ATE.
Ja,
dat
zou kunnen hoor. Ik ga even checken welke ik heb.
Verschillende types hebben ze van.
Ja, nee, er zijn er heel veel. Want ik had het ook met een vriend van mij erover. En die zei van ja, weet je, je moet gewoon zelf een beetje ontdekken wat bij je past. Het is ook een soort van zoektocht van welke oortjes echt, zeg maar, de oortjes zijn waar jij zelf heel blij van wordt. En degene die ik besteld, dat vond ik heel vet. Dus ik heb er heel erg van genoten. Het enige wat ik een klein beetje miste, maar misschien komt het ook omdat ik dat zo gewend ben, is gewoon een beetje bas. Dus dat, ja, dat miste ik nog wel. En net had ik weer eentje in de app die zei van misschien moet je deze maar eens checken. En degene die ik gekocht heb, die app van Ali is ook gewoon één groot circus als je hem opent. Allemaal een beetje zoeken wat je nou... Oh ja, ik heb besteld de Tin Hi-Fi T2 Plus. $50.
Oké, okay. Dat ken ik niet.
Een mooi doosje. Wat dat betreft, normaal is het altijd een beetje kartonnen doosje. En dan staat er in heel slechte chinglies wat het is. Maar in dit geval hadden ze er echt wel hun best voor gedaan. Een mooie kartonnen, niet karton, maar andere kwaliteiten doosje. En niet dat ze heel veel uitmaakt, maar dat was echt heel vet. Dus ik heb echt genoten van gewoon ontzettend goede drum en bass, oude electro, trance. Ja, wat dat betreft van alles en nog wat. Van heel modern tot en met oude shit. Dus ja, man.
Leuke tip, moet ik zeggen. Dat was zo gaaf. Het is ook prima om zoiets over te hebben. Ook als je bepaald, game nieuws hebt. Nou ja, ik vind het wel gaaf. Ik heb zelf van die hele dure in-ear dingen voor. Als drummer moet je dat voor de rest van de muzikanten te kunnen horen, zeg maar. Terwijl je ondertussen niet jezelf doof maakt. Dat soort dingen. Die zijn ook behoorlijk duur. Zijn de oordopjes van €200.
En sure of zo.
Ja. En daar heb je ook nog meerdere prijsklassen. Dan ook daar heb je nog duurdere in voor meer bas en zo. En ik ga die nou ook bij AliExpress halen. Want die daar schijnen nou net zo goed te zijn. En dat scheelt echt enorm veel in de prijs. En die dingen, ik gebruik ze zoveel dat ze ook gewoon best wel snel slijten. En ja, dat is gewoon zo'n enorme hap uit mijn budget dan elke keer. En,
ja, dat is het concept ook. Die gast vertelde ook, hij is helemaal lijp van die hele hi-fi shit. Hij weet er alles over. En hij zegt ook van, ja, weet je, die oortjes die ik heb van, hij van die in-ear oortjes, die zijn bijna €1100. En degene die hij nu gekocht heeft voor $100, is gewoon dezelfde kwaliteit. Hij kon het gewoon niet geloven.
Ja, dat is precies met dit ook. Waar, ja, precies wat zei die gitarist waarmee ik het over had. Die zei ook van dat hogere segment van €700-800, dat het daar equivalent aan was. Ja, dat is echt, echt vet. Ja, nou, tof. Hey, super tip, man. En heb je ook zo weinig tijd vanwege werk en dat je een kind hebt? Met om te gamen.
Ja, natuurlijk speelt het wel mee, hoor. Maar ik denk, het is niet alleen een tijdsgebrek. Het is ook gewoon, als ik zeg maar in een, en daar komen we straks nog wel op als we het hebben over het volgende onderwerp. Dat gaat over, pak gewoon een random game uit je collectie. Daar heb ik ook een game gepakt waar, die voor mij zeg maar symbool staat voor dat. Dat soort game ervaringen heb ik gewoon niet zo heel veel meer. Dat je echt in een game zit. En dat op het moment dat je hem, zeg maar, de game opstart, dat je gewoon lekker verder kan gaan. En dat ook gewoon de hele ervaring, de setting, het gevoel wat je met de game hebt, dat echt op dat moment weer echt omnipresent is. En ja, dat is gewoon lastig, omdat mijn leven, mijn werk, mijn familie, dat is zo dominant aanwezig. Dan heb je ook gewoon minder ruimte om, zeg maar, zo'n andere wereld in je op te nemen. Als ik zo van mezelf spreek, ik ervaar dat althans zo. Heel af en toe is het nog wel dat ik gewoon even lekker een potje Warzone of whatever speel. Dat doe ik nog wel. En wat ik zei, een beetje retro. Maar dat is vooral omdat je er gewoon makkelijk in kan stappen. En bij Warzone gaat het vooral meer over dat ik gewoon met vrienden aan het spelen ben. En echt aan het kletsen ben en dat ik heel serieus eerste wil worden. Wat ook zelden lukt, overigens. Dus dat helpt ook.
Nou, ik heb zelf ook. Ik heb zelf ook vooral dat het per periode heel erg wisselt. Ik heb nou ook wat meer aan mijn hoofd gehad de afgelopen tijd. En dan merk ik dat ik bepaalde games gewoon. Kan ik me echt niet toezetten. En ik heb ook een hele tijd lang helemaal geen games mezelf toe kunnen zetten. Waar eigenlijk wat jij nou omschrijft. En dan vond ik bijvoorbeeld de films ook niet. En dan heb ik. Nu de afgelopen paar weken heb ik weer iets meer films gekeken. En ik heb ook games een aantal jaren terug weer herontdekt. Voor mezelf van, oh ja, dit vind ik bepaalde genre games. En zo herontdekte ik eigenlijk wel weer. En toen merkte ik zelf van, ik heb dit echt wel weer gemist. Ik vind games toch nog steeds wel tof. En ik moet me er misschien op een andere manier erin staan of zo. En wat ook jij trouwens zegt met dat je er gelijk in zit. Dat is iets waar ik, daar hebben we het zo meteen ook nog over. Want dat is met veel games heb ik daar ook moeite mee. Dat is een typisch ding. Het hoeft niet altijd een introductie te hebben van een half uur.
Ja, want ik zag volgens mij op je Insta dat jij best wel een goed gevoel had, of tenminste wel enthousiast bent over de nieuwe Cyberpunk, toch? De enige Cyberpunk.
Ja, maar ik heb er heel lang over gedaan om daarin te komen. Dat is wel, daar kwam ik niet in.
Same.
Ja, maar dat heb ik bij alle.
Het is hetzelfde.
Ik heb dat vanaf heb ik vandaag nog gepost, toevallig, of gisteren. Daar heb ik ook bijgeschreven bij die. Al die figures die ik had gekocht. Daar had ik ook bijgezet van dat het bij mij. Dat ik, want ik ben hem nu weer aan het spelen, ja. Zullen we dan doorgaan? Dan ga ik wel. Doen we het eventjes als bruggetje naar mij. Ik ben nou weer Cyberpunk gaan spelen. En nu pas kwam ik erin. En ik betrapte mezelf erop. Ik heb dat met alle CD Projekt Red games tot nu toe gehad. Of project games, moet je zeggen. Alsof iemand dat doet buiten...
Project.
CD Projekt Red. En ik vind hun games echt...
Japans.
Ik vind hun games echt vet. Maar ik heb dat bij The Witcher 2 en The Witcher 3 had ik het precies hetzelfde. Om een of andere reden, als je op papier kijkt of analytisch bekijkt hoe het begint, die games, dan zou het eigenlijk heel goed moeten werken. Maar voor mij werkt het bij geen één titel. Bij The Witcher 3 ben ik er ook nooit ingekomen. En The Witcher 2 heb ik drie keer opnieuw begonnen en heb ik heel veel moeite in moeten steken. Uiteindelijk vind ik ze kei vet, die spellen. En dat is bij Cyberpunk ook. Nou zit ik er eenmaal in en dan heb ik dus echt al 8 uur erop zitten of zo. Of misschien wel meer, ik weet niet. Ik had vorige podcast gezegd 15 uur, maar dat had ik volgens mij nog niet, hoor. Nou, ik terugkijk. Nou, nu zit ik er echt in. Nu voel ik echt een band met de hoofdpersoon. Een band met mede-characters. En dat ik echt... Nou ben ik ook heel benieuwd hoe het verhaal verder gaat. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. En ik heb nou ook een dorst naar het verkennen van die stad. Dan had ik 8 uur lang had ik dat eigenlijk niet. En dat is... Ja... Ja, ik ben heel blij dat ik dat nou heb.
Of,
Ja, de proloog, daar kan je al 6-7 uur over doen voordat je daar bent. Ligt eraan hoe je speelt ook, hè? Ligt eraan hoe je speelt. Maar ik ben er wel heel blij om. En ik heb verder...
Het is wel zoals je echt, zeg maar, erin komt. Bijvoorbeeld als een missie je gewoon echt grijpt en je zit erin. Dan is het wel echt een keiharde game. Ik vond wel, ik heb echt, ik weet nog, de eerste missie waarbij ik er echt in kwam, speelde ik hem op mijn game room gewoon, zeg maar, met de beamer. En dan gewoon echt snoeihard geluid aan. Ja, dat was wel, ik dacht, what the fuck is dit? En, maar het is dan wel zo, dat duurt gewoon wel even. Je moet ook zelf even wel je mindset ervoor hebben om al dat geweld. Want het is best wel een intense stad. En die missies zijn ook echt wel intens. Vind ik zelf, als je het gewoon echt op een goede manier doet. Goed, dat wil ik nog even zeggen.
Ja, nee, dat ben ik het mee eens. En het is, maar ik heb vooral. Ik sommige games die weten je meteen naar binnen te trekken en andere niet. En dan wil ik binnenkort in de podcast hebben we daar een keer een aparte. Als topic hebben we het daar een keer over. Als jij daar trouwens graag aan mee zou willen doen, maar ik ben je van mij betreft welkom. Ik heb ook...
leuk topic, ja.
Ja, en want dan kunnen ook de PlayStation 2-era is ook een hele aparte, want toen is er een hele verandering in gekomen en zo. Ik heb ondertussen Gargoyle's Quest voor de Game Boy gespeeld, echt als retro game. Ik ben echt fan van die reeks games. En die zijn best wel onbekend. Want je speelt daarin een demon, die heet Firebrand. En alleen dat al vind ik origineel. Ik wil zelf ook eigenlijk heel graag een game maken in die stijl. Daar ben ik toen 2 jaar terug aan begonnen. Omdat ik een grafische achtergrond heb en een achtergrond in muziek. En heb ik eigenlijk dacht ik van nou, ik heb wel alle chops in huis om het in mijn eentje te kunnen maken. Ik moet alleen eventjes leren programmeren. En ik heb gewoon de tijd niet. Ik heb best wel serieus ben ik in de programmering ook gedoken. Ik heb 2 certificaties gehaald voor iets. Voor C#. En toen kwam een hele ellende op mijn werk. Dus en toen heb ik ontslag genomen. En toen rolde ik fulltime in het drummerschap weer. En toen werd ik vader van een tweede. Midden in de lockdown. En toen kwam coronavirus dus ook nog tussen. Het is, als ik nou zo terugkijk, niet raar dat ik daar niet meer op terug ben gekomen. Maar Gargoyle's Quest is de 8-bit op de Game Boy. En het is een super ambitieuze game. Want die kwam eigenlijk vrij in het begin uit van de Game Boy. En het is RPG en platform game samen. Het speelt echt als een top-down Zelda. Dat je van dorpje naar dorpje loopt. En zodra je dan in een gevecht komt of wat dan ook, dan krijg je een platform level. En dat speelt echt superleuk. Het speelt oudbollig ook, want de gesprekken gaan allemaal traag. Maar ja, zoveel gesprekken heb je niet. Het is 8-bit spelletje. En ja, ik weet niet. Ik vind het echt een geweldig spel. Het is wel pittig ook. Maar de muziek en de sfeer. En ik ben super gevoelig altijd voor muziek en sfeer. Verder kan het soms allemaal best wel crap zijn. Maar als dat werkt en dat sleept, trekt mij die wereld in. Dan vind ik het al heel snel goed. Maar de gameplay is ook heel lekker. Af en toe wel een beetje oneerlijk, wat ik zeg. Maar dat is oude Capcom game. Maar ik speel hem toch weer met plezier uit. En ik heb hem al 2-3 keer uitgespeeld. Dus het is echt niet te doen. Ondertussen ben ik ook... Daar heb ik eens een review voor geschreven trouwens. Vorige week is die op mijn website gekomen van Gargoyle's Quest. En hij is op de Switch en alles volgens mij ook verkrijgbaar. Ik weet niet 100% zeker op de Switch. Maar in ieder geval op de Wii U en de 3DS. Dat heb ik Creepy Tale.
Heb je nou een goed... Heb jij hem op de Game Boy, gewoon de originele Game Boy gespeeld of niet?
Ja, ik heb hem op de originele Game Boy heb ik hem ook echt helemaal compleet in doosje en zo.
Oh, nice.
Ja, super vet, ja. En ik heb hem nou vooral gespeeld ook voor de screenshots te maken op mijn gemodde PSP. Daar vond ik het makkelijkst. En dat heb ik vooral gedaan nu. Maar ik heb hem ook hier erbij liggen. Ik heb hem ook hier. Die hoes is ook wel zo mooi. Hebben ze er een... Dat is weer typisch nog net uit die tijd dat degene die de hoes moest tekenen niks wist van het spel. Want hij is groen. Hij is helemaal groen getekend. Terwijl hij heeft als bijnaam heeft hij de Red Armor, weet je wel. Dus hij hoort rood te zijn. Dat is heel grappig. Is het. En ik heb ondertussen Creepy Tale heb ik gespeeld. Mijn zoontje had het daarover dat hij houdt van enge spellen. We hebben Little Nightmares en zo. En toen die dingen op de YouTube aan het kijken was van Little Nightmares. Toen kwamen we ook op Creepy Tale. Een soort platform puzzelspelletje. Helemaal in dezelfde soort stijl. Alleen dan is het 2D en handgetekend. En heel kort. Want je kan hem eigenlijk, als je alles weet, heb je hem in een half uur uitgespeeld. En als je moet puzzelen, ben je anderhalf uur bezig ongeveer. En ja, ook heel leuk. Was echt een heel leuk spelletje. Ik heb hem gratis op de Switch, want dat was in de aanbieding. En als je af en toe een enquête invult, dan krijg je allemaal punten. En dan kan je spaart zo'n zakje met geld. Ik weet niet hoe dat heet. Het zijn niet Nintendo Points. Ze hebben er een andere naam voor. En dan de Switch, dan kan je gewoon gratis af en toe, of dan kan je korting krijgen op een spel. En dat was zo goedkoop nou. Heel leuk spelletje is dat ook. Gewoon heel een beetje gebaseerd op de Gebroeders Grimm, de sprookjes. Ja, het is heel simpel is hij verder ook. Maar ik hou wederom de sfeer is gaaf. Een paar leuke puzzels. Mijn zoontje heeft er heel veel plezier aan gehad. En ik heb hem samen met hem uitgespeeld. En ondertussen ben ik ook nog... Dat is ook een aanrader dus weer. En heb ik Biomutant ben ik ook gaan spelen. En dat is van een heel klein team hebben dat gemaakt. Die zich hebben afgescheiden van de makers van Just Cause, geloof ik. En die heeft zijn eigen studio begonnen en die is de Biomutant. Hebben jullie daar iets van meegekregen van Biomutant?
Dat is toch geen kleine
kerel? Nee, geen idee.
Nou, dat is eentje die kon je al 3 jaar lang pre-orderen of zo. Dat werd alsmaar uitgesteld. Het is ook echt maar een team van 12 man of zo. Het is best wel knap. Serieus? Dat ze natuurlijk... Ja, het is een heel klein team, ja. En
ik dacht dat het een hele grote game was. Nou, dat ik een beetje van de zijlijn nodig dat ik voorbij zag komen. Maar,
Het is een redelijk grote game. Zeker als je beseft dat het door zo'n klein team is gemaakt. En het eigenlijk voelt het aan, dat is het makkelijkste om te omschrijven, als een PlayStation 2 game die geremasterd is. Zo speelt het en voelt het een beetje. Want je merkt gewoon, en daarmee, ik vind het zelf heel... tof dat het je doet realiseren hoe ontzettend veel werk dat het is om zo'n game te maken op het level waarop die nu worden afgeleverd. Dat met alles bewegend en heel veel details en zo. En ik vind het een mooi, het ziet er best mooi uit. Vooral die landschappen zien er mooi uit. Maar je merkt gewoon aan bepaalde animaties en hoe dingen net niet helemaal lekker voelen. Maar er was nou alweer een update gisteren van 13 gig of zo. En het zit vol met leuke ideeën.
Het is een PS5 game, toch?
Nee, ik heb hem op de Xbox One. Heb ik hem. En hij is ook op de PlayStation 4 uit.
Ja, hij is ook voor de PS5 volgens mij.
Ja, dat zou kunnen. Maar
daarom dacht ik dat het zo'n grote game was. Ik denk, ja, dat vond mij best wel wat reclame van online.
Ja, en ik heb ook zo'n collector's edition met zo'n beeldje erbij, die ook heel vet is. Want ik heb dat heel lang geleden gepre-orderd. En ik vind het best wel tof, alleen je moet jezelf wel beseffen. Ik hou van oude games, ik hou van retro games. En ik ben ook vrij positief ingesteld dat ik altijd het goede ervan inzie. Dat als Benjamin de oude afleveringen terugluistert, zal hij ook vooral merken dat ik vaak positiever ben dan de rest. En ik ben met Bloodborne. Oh, dat is een mooi verhaal, jongens. Ik ben met Bloodborne. Had ik uitgespeeld en ben ik met de DLC bezig. En ik was op 3/4 van de DLC, wat best wel redelijk groot is. Het is ook niet heel groot, maar het is een redelijk vlezige DLC. En ik heb de save-file was ineens corrupted. Ik kan hem niet opstarten. Heel de PlayStation 4 crasht. En ik moest eigenlijk dus helemaal opnieuw beginnen. 70 uur. Die ik in de afgelopen...
Oh, dat ga je ook doen.
Ik had een backup. Nee, maar dat had ik nou.
Oh, okay.
Ik heb een backup had ik gemaakt voordat ik de DLC begon. Toevallig heb ik die gemaakt. Omdat wat ik nou deed bij die game was, ik speelde hem een heel stuk. En dan ging ik terugkijken bij iemand die zijn walkthrough deed. Of ik specifieke dingen had gemist en zo. En hoe hij dat dan deed. En zo had ik dan geen spoilers, maar dan kreeg ik wel af en toe een hintje van als ze dan zegt, ja, eigenlijk moet je nou hier links gaan. Oh, heel dat pad had ik niet gezien. Dat scheelt me dan weer uren zoeken, weet je wel. En hij had gezegd ergens voor de eindbasis dat dan van, moet je een backup maken. Dan kan je meerdere eindes kan je halen. Want het is op het einde, dan moet je maar 2 keer een andere beslissing nemen. En dan kan je gelijk die eindes ook zien. Want zo de moeite waard om het helemaal opnieuw te spelen is het niet. Dus maak gewoon een backup van je save. En toen dacht ik van, nou weet je, dan laat ik dat inderdaad doen. Toen heb ik inderdaad die 3 eindes achter elkaar gehaald. Die inderdaad niet de moeite waard zijn om daar heel de game uit te spelen. Om die ene, dat is een filmpje wat net iets anders is van 30 seconden te zien. godzijdank heb ik dat naar dat advies geluisterd, want anders ben ik de DLC opnieuw gaan doen. Dat ben ik wel meteen gaan doen het speelt gewoon heel vet. Als je er goed in bent, speelt het echt heel vet. Het is een van de beste games die ik ooit gespeeld heb op die manier, zo'n third person hack and slash game in zo'n gotische horror setting. Het is echt heel uniek daarin. En het lijkt alsof ik trouwens keiveel heb gegamed, maar dat is echt, we hebben het een uurtje op zaterdag en 2 uurtjes op zondag of zo. En het is ook echt heel weinig. En ik heb en ik ga beginnen aan... dat is een aanrader. Ik denk dat jij die misschien ook wel tof vindt, Benjamin. Want je had een hele vette aanrader... had jij bij die podcast van Bart & Bashers.
Nice.
Ja, met die Japanse stijl games... die gemaakt zijn door die Britse gast.
Het is een Rus.
Oh, een Rus is het, sorry. Heb je
het
verkeerd onthouden.
Ja, nee, maar niet uit. Ja.
Mijn zoontje is nu helemaal fan van Japan. Hij heeft altijd zijn maandelijkse obsessie. Ik heb Short Peace, Ranko Tsukigime's Longest Day. Heb ik nou erbij gepakt. Dat is.
What the fuck?
Dat is voor en door Japanners. Dat is met de animatiestudio's. En dan hebben ze een soort 5 episodes waarvan eentje een game is. En die is van Suda 51 of Suda Goichi, die van Killer 7 en zo bekend. Van Grasshopper Studios. Ook van No More Heroes op de Wii. En die.
Kun je het dan nog een keer herhalen?
Ja, Short Peace. Dat is dus korte vrede. Hè? En dan Ranko Tsukigime's Longest Day. En PlayStation 3's Longest Title. Hè?
Ja, precies, ja.
Maar dat is heel erg Japans. Speelt zich ook af in Japan. En het is gemaakt door Japanners. En die ga ik aan beginnen. En dat ziet er. Ik zal, als ik zo Benjamin zijn smaak kan gokken, denk ik dat hij die ook wel leuk vindt. Maar dat is een gok. Dat weet ik niet zeker.
Ik zit even te checken, inderdaad. Ja, er zitten wel toffe dingen in, ja.
Ja, de game is volgens mij een shooter.
Kijk even iets van een trailer. Oh ja, 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 het is inderdaad zo 2D.
Ja, en ondertussen is verder een anime eromheen. Nou, ik heb ook nog films gekeken. Ik heb er met Studio Ghibli films, omdat mijn zoontje nu ook fan is van Japan, heb ik, nou, dan gaan we ook die Ghibli films kijken. Zo kwam zijn obsessie ook eigenlijk doordat hij Spirited Away was gaan kijken. En nou hebben we The Cat Returns en Arrietty. Arrietty zijn we nog aan het kijken. Die heb ik zo te storen. Ja, Studio Ghibli is altijd vet. Ik weet niet of jullie bekend zijn met Ghibli films.
Ja. Ja. Je hebt een paar op Netflix in ook Nederlands nagesynchroniseerd, hè?
Ja, dat bespaar ik mezelf.
Ik merk, Veren die vindt ze ook wel leuk. Maar die vindt het gewoon, die kan niet volgen op het moment dat het Japans is. Dus die wil die Engelse of Nederlandse dan wel kijken. Maar op het moment dat het Japans is zonder de nagesynchronisatie in Nederlands, dan hoeft ze het niet te zien.
Ik heb het gevraagd aan mijn zoontje, want ik ging ervan uit dat hij ook het Nederlands wou hebben. Dat ik had zoiets van, nou, ik kijk die film met hem voor hem. Dus laat ik niet egocentrisch zijn en vragen van welke taal wil je. Want hij vraagt wel eens vaker van kan het in het Nederlands. En hij zei, nee, gewoon origineel in het Japans.
Oké, okay. Ja, dat is wel vet.
Ja, ik was wel trots.
Veren vond Ponyo leuk.
Ja, die is ook keileuk.
Ja, die?
Ja, die is keileuk, man. Ja. Die is echt heel vet.
Die is ook Nederlands.
Ja, ja. Maar goed, en allemaal door Randstad mensen ingesproken. Dus allemaal met een R en een...
Dat maakt niet uit, joh.
Ja, ik ben er geen fan van. Goed, en ik heb A Cure for Wellness ook gezien. Van Gore Verbinski.
Oh, die is leuk.
Ja, die vond ik wel vet. Ja, en ik hou wel van Gore Verbinski zijn stijl. Want iedereen zeikt zijn ring horrorfilm altijd heel erg af. En ik heb ook de Japanse gezien. En ik zie ze eigenlijk een beetje los van elkaar. Ik vind die versie van hem ook eigenlijk echt wel goed. Daar ben ik misschien wel in de minderheid in. Maar hij schiet heel mooi. Hij filmt heel mooi. En hij neemt overal rust. Hij neemt heel veel rust in shots.
Ik vond hem een beetje qua sfeer had hij wel het weg van Shutter Island, vond ik.
Ja, heel erg.
In diezelfde hoek zit hij.
Ja, en ik denk dat ik hem... Ik denk dat ik hem beter vind dan Shutter Island. Misschien niet qua als je objectief kijkt van wat is er, waar zijn de plotgaten en hoe perfect is het. Maar qua vermaak en of ik hem nog een keer zou willen kijken... Ik had bij Shutter Island iets van, ik hoef hem niet nog een keer te zien. Want de plot twist weet ik nou al. En deze zou ik op zich best wel nog een keer willen kijken. Omdat er deze nodigt uit om nog een keer te kijken wat je misschien gemist hebt en zo. Ik vind hem veel beter dan dat de meeste mensen zeggen dat hij is. Ik vond hem echt vet. Hij is vooral super mooi geschoten.
Ik vond hem echt leuk ook.
Ja. Ja. Heb jij die toevallig gezien, Benjamin? Of heb jij...
Nee, ik kijk echt... ik checkte even wie die... Wie die guy is, je zei het dus, maar ik kijk echt nooit echt horrorfilms. Het is wel echt een horrorfilm, toch? Dus net vergelijkbaar als...
Nee, een beetje niet? Psychologisch...
Nee, het is meer psychologische thriller.
Meer thriller?
Ja, meer thriller. Ja,
oké, dat vind ik wel tof.
Het is niet echt horror.
Hoewel ik trouwens The Ring eigenlijk psychologisch best wel tof vond.
Ja, nee, het is niet met darmen eruit vliegen en koppen en oogballen en zo. En ladingen bloed. Dat zit er helemaal niet op het einde een beetje in de climax.
Een beetje oogballen en...
Maar dat valt allemaal wel mee. Het is geen horror. Het is meer
op het einde. Ja.
Het is meer dat het suspense level zit op zo'n horror level, zeg maar. Dat is meer thriller.
Ja.
Maar het is vooral...
Geen jumpscares of dat soort dingen.
Nee, het is vooral mooi geschoten ook. Ja, ik ben echt een nerd met dat soort dingen. Ik hou daar ook heel erg van. Ik ben ook iemand die dan kijk ik een film met een groepje en dan zeg ik zo, oh, dat was in één shot geschoten. Hadden jullie dat door? En dat hebben ze wel goed. En niemand had het verder door. Niemand interesseert het ook verder.
Nee, dat soort dingen kijk ik ook inderdaad altijd wel.
Ja, goed.
Dat is leuk.
Laten we eens doorgaan naar de postkoets, want we hebben een paar vragen, jongens.
Hey, mag ik nog...
Oh, Klaas, sorry. Shit, ik hoopte dat jij...
Ja, een beetje jammer.
Nee, Klaas, zeg het.
Je doet zo lang, ik hou het heel kort. Ik heb niet gegamed. Ik heb alleen even een rondje Baku gedaan in F1 2020. Want ik ben nogal een F1-fan, dus daar rijd ik eerst even een rondje voordat er weer een race...
Maar had je ook een klapband?
...programma staat. Nee.
Ja.
Nou, dat is niet zo realistisch, hè? En ik heb qua films, als je het dan hebt over films, ik vind dat leuk als je een film hebt die qua sfeer wat opzuigt. Heb ik Bad Things at the, wat is het, Le Grand Royal of zo heet die film, ik weet niet of je die kent. Bad Times at the El Royale.
Ja, die ken ik wel, ja.
En die was wel oké, maar ik vond vooral wel geinig het sfeertje. Want volgens mij was hij vorige week op tv. En toen zei ik tegen Jenny van, dat lijkt me een leuke film. Toen zag ik dat hij ook op Netflix of op Disney Plus of iets te streamen was. Dus die heb ik van het weekend gekeken.
Ik heb die zelf ook nog niet gezien.
Ja, dat was hem. Ja, nee, ik vond hem wel geinig.
Want hij is toch van... God, van wie is hij nou? Is een bekende regisseur ook wel.
Hij is van... Ja, hij is
inderdaad... Oh, is met Jeff Bridges is hij toch? Met Jeff Bridges en...
ja, ja, met Chris Hemsworth en met Dakota Johnson.
Ja, ja.
En Jon Hamm en Lewis Pullman.
Oh ja, ja,
ja, maar niet uit.
Ja, ik wil die wel eens een keer zien. Daar ben ik ook benieuwd naar. Ja.
Ja. Ja. Hij is wel de moeite waard.
Staat hij op Netflix?
Hij staat op Disney Plus. Dat Disney Star heb je nu, hè? Dus daar valt hij onder.
Ja, maar ik heb geen Disney Plus. Ja. Dat weiger ik. Dat weiger ik.
Ik heb een ventje.
Nou goed. Nee, dat kon ik niet. Dat kon ik niet. Er was iets mee. Nou goed, doet er niet toe. Had jij verder nog iets klaar?
Postkoets.
Kunnen we naar de postkoets? Oké, gaan we naar de postkoets.
Ja, natuurlijk.
De postkoets. Nou, we hebben een vraag van... die ken ik via... Die heeft via Instagram een vraag gesteld. Onze Martin Abrahamsen. Dat is iemand die regelmatig ook reageert op mijn artikelen en zo. En die had een vraag. Ja, ik denk dat we er vrij kort over kunnen zijn. Wat is onze mening over de nieuwe Resident Evil? Nou ja, ik heb hem zelf dus nog niet gespeeld. Hij lijkt mij hartstikke vet. Hij lijkt mij een hele vette game. Maar ik kan er meer niet over zeggen. Heb jij, wat zeg jij? Wat heb jij er van te zeggen, Klaas?
Ik heb de demo gespeeld, hè, op Stadia.
Oh ja.
Ja, beetje, wat is het? Ik vind zelf, en dat heb ik volgens mij in een eerder podcast al gezegd, ik vind Resident Evil veel te spannend. Ik trek dat niet om de hele avond Resident Evil te spelen. Maar hij zag er leuk uit. En het sfeertje, het stijltje, een beetje gotisch in zo'n kasteel, trok mij ook wel. Maar ja, gewoon, het is een Resident Evil, hè.
Nee, jij gaat dan toch weer, jij probeert het dan toch weer.
Moet je je voorstellen dat er mensen zijn die dit soort games gewoon met een VR-bril spelen. Dat
heb ik dus gedaan.
Ik kan het echt niet voorstellen.
Nou, ik had zo'n PlayStation VR met die vorige Resident Evil. Ja, en ik trek dat niet. Ik zet dat ding op en dan begin je op een gegeven moment... welke was het? Resident Evil 6 was die hiervoor, toch? Dat je loop je richting 7. Zo'n oud huis of 7. Oké, dat je zo richting zo'n huis loopt door zo'n bos. Ja, en op een gegeven moment zie je ergens een kraai opvliegen... en dan zit ik al hartslag 180. Ja, ik kan het echt niet ontspannen spelen. Voor mij is gamen voor een groot deel toch wel ontspanning. En dat vind ik niet Resident Evil niet. En sowieso niet met zo'n VR-bril dan Resident Evil.
Ja,
ik kan het gewoon niet.
Nou, het is echt voor mij eigenlijk wel iets. Ik ben helemaal into horror games al heel lang geweest. Maar ik merk wel bij mij, mijn pet moet er wel naar staan. Vooral, ik vind het... Ik moet er wel echt even in kunnen duiken een avondje. Dus als ik maar 1-2 uur de tijd heb, dat vind ik voor zo'n horror game eigenlijk altijd te kort. Ik wil er echt even... Ja, ik heb bijvoorbeeld Alien Isolation. Daar maakte ik echt best wel wat uren de tijd voor. En dan speelde ik echt in mijn eentje in het donker met een headset.
Maar wat is, zeg maar, kan je vertellen dat wat geeft je dat dan, zeg maar? I don't know. Ik snap dat echt niet.
Ja, ik hou gewoon van die rush en die spanning en dat griezelen. Daar heb ik al van een kind af aan. Ik heb er ook een heel artikel over geschreven, omdat ik mezelf ook afvroeg waarom. En ik heb bijvoorbeeld ook vroeger als kleuter, vond ik Bommel en de Zwelbas. Dat is een animatiefilm van Olivier Bommel.
Die is goed.
En die...
Zwelgje.
Ja, en daar heeft hij het aan het begin. Is het s'nachts, stormt het... En in het kasteel gaat hij boven in die toren gaat hij zijn stuk voorlezen over de zwelbast uit zo'n boek. Heel bombastisch. En ondertussen zie je die schaduw over dat kasteel en van die draak. Het komt niet in beeld. En ja, echt, ik scheet in mijn broek als kind. En elke week ging ik het weer opnieuw proberen. En dan ging ik achter de bank zitten ondertussen. Ja, en weer ging ik het proberen. En ik heb ook helemaal een rationele verklaring ergens. Niet behalve dat ik hou wel van uitdagingen. Dat heb ik ook altijd. En ik wil altijd, soms verklaar ik ook een spel de oorlog. Dan wil ik het ook per se uitspelen ook. Dat heb ik tegenwoordig minder. Want ik heb gewoon de tijd niet om... Dan heb ik zoiets van, dat is zonde van mijn tijd. Maar in mijn horrorspellen Dead Space vind ik bijvoorbeeld ook helemaal geweldig. Maar ik moet er wel in de mood voor zijn om in die rare, duistere sfeer te duiken. Nou ga ik het binnenkort ook met iemand hebben over... die heeft een filmpodcast. Gaan we het over zo'n film hebben waar ik niet van hou... die bijvoorbeeld slecht eindigt. Dat is ook zoiets. Dan vraag je ook, waarom zou je een film kijken? Waarom zou je een film kijken? Requiem for a Dream gaan we het over hebben.
Ja, dat is ook wel echt de film.
Eindigt waar, slecht,
ja. Ja, nou... Dat is,
ja, damn.
Oh, damn.
Dat is echt gewoon de neerwaartse spiraal ten top. Maar, en ik heb
oh,
die film...
Trouwens, maar... huh? Ja, sorry. Nee, anders dan.
Nou, ik heb er met iemand over gehad. Ik heb er met een verjaardag had ik het daar met iemand over. Die was helemaal fan van die film. Een fan van Aronofsky. En ik had toen alle films van Aronofsky ook gezien. En Pi was zijn eerste film. Pi. Over een wiskundige. Die langzaam helemaal gek wordt. Een beetje David Lynch-achtig is die film eigenlijk. En ik heb die film 6-7 keer gezien. Ik kreeg geen genoeg van die film. Maar hij zei van, dat snap ik niet. Hij zei, ik trek die film gewoon niet. Ik vind dat zo zwaar om naar te kijken. Maar hij keek wekelijks Requiem for a Dream. Waarbij ik zit zelfs van, jezus, Mina, wat doe je jezelf aan? Als je mij dat elke week laat kijken, dan spring ik van een brug over een maand. Weet je wel, ik trek dat echt niet. Ik heb die film 1 keer gezien, 's nachts in mijn eentje op een vrijdagavond, kan ik me herinneren. Want Theo Maassen was de gast bij Zomergasten. En hij had met zijn zagrijnige hoofd had hij die film aangeraden. En ik had echt iets van, ik ben blij dat ik hem gezien heb. En ik hoef hem nooit meer nog een keer te zien. En ja, ik snap ook dat mensen hetzelfde denken dus over horror. Maar wat wou jij nog zeggen, Klaas, over Requiem for a Dream?
Nou, we hadden het over wat ik afgelopen tijd had gedaan. En dat jij een hekel hebt aan films die slecht aflopen. Ik heb eergisteravond nog Blue Miracle gekeken. Op Netflix. Ja, echt... het is precies wat je van tevoren van verwacht. Met een Mexicaans weeshuis. Met kinderen. Dat Mexicaans weeshuis. Ze hebben dan die kerel die dat dan beheert, zeg maar, die heeft geld nodig. Want anders dan worden ze het huis uitgezet. En dan doen ze op een gegeven moment samen met een groepje van die kinderen uit het weeshuis mee aan een of andere viswedstrijd. Die ze dan moeten winnen om dan een bepaald bedrag te winnen. Om dan die hypotheek of wat dan ook is te betalen. Ja, weet je, het is gewoon zo'n feel-good movie. Hè? Een beetje drama tussendoor. En uiteindelijk dan vangen ze dan de winnende vis in die wedstrijd. En is alles gered. Ik zei nog tijdens die film... Ja, ik heb nu de hele film gespoild. Maar dat is gewoon... Dat weet je van tevoren inderdaad. Toch dat het gebeurt. Ja, dat maakt niet uit. Ik zei nog tegen Jenny van... ik hoop dat ze die vis gewoon vangen en winnen. Want anders zou ik het echt een gigantische kutfilm vinden. Maar goed, hij loopt dus goed af. Dus ik ben met dat soort films, ja, ik ben altijd wel met films en dat ook. Dit is zo'n tijd geweest, volgens mij een jaartje of 15, 20 geleden, dat het een beetje zo'n modeverschijnsel was dat alle films slecht moesten eindigen. En dat, daarna kreeg je die tijd met die shaky camera. Ik denk, ja, dat hadden ze ook nooit hoeven te doen, want ik erger me er steeds kapot aan. Dat die films in die tijd, dat de camera steeds zo wiebelt. Ik denk, hou die camera gewoon stil. Dus je ziet toch altijd wel een bepaalde
trend,
stijl
ja.
Of een bepaalde trend in films.
Ja, ik heb
het altijd even goed.
Nee, ik vond hem met slechte einde. Ik vind dat enkele keer trek ik een slecht einde wel, maar meestal vind ik het. Ik vind het ook niet erg als het hoeft ook niet super goed te eindigen, dat het tussenin zit of zo. Dat vind ik ook prima. Maar met games heb ik daar bijna nog meer. Vooral als je dan geen keuze hebt. Dat was het de PlayStation 1 had je Apocalypse met Bruce Willis die game. Dat is een shooter, arcade shooter stijl. En die eindigt ook slecht. En ik heb ik heel dat schietspel gespeeld, eigenlijk dus voor niks. Zo voelt dat dan.
Weet je. Ja, precies.
Ja, en toen had ik ook zoiets van, nou, als ik nou alle geheimen vind of zo, krijg ik dan misschien het goede einde. Want dat had je toen ook al best wel vaak, dat een game dat had. Nee hoor, nee. Het is gewoon één einde. Op
maar
het
heb je het dan ook met docu's dan... ik heb laatst gekeken ook een docu, die heet Carousel. Carousel gaat over eigenlijk... ja, jongeren die nog dieper in de shit zitten dan in de shit, zeg maar. En die kunnen dan bij een jongerencentrum terecht. En dan krijgen ze heel veel support en zeg maar wel harde bazen die hun een beetje discipline bijbrengen. Maar die eindigt gewoon waar die eigenlijk mee begint. Dat de jongeren zijn nog net zo ver als dat ze zeg maar daar binnenkomen. En dat is ook een beetje de moraal van het verhaal.
Ja, nou, dat is dan met een docu, dat is wat het is. Dat is niet leuk, maar dat vind ik wel minder erg. Want dat is nou eenmaal zo dan. En ik vind het met een film heb je iets fictiefs eigenlijk. En uiteindelijk is het ook, je kan ook zeggen dat alles eindigt goed of slecht. Het gaat erom waar je het verhaal besluit om te stoppen.
Maar Jij vindt het minder erg dat in die docu dat die jongeren in de shit zitten. Maar ja, dat is dan echt. Dus dat is minder erg.
Nee, dat vind ik ook nog steeds heel erg. Alleen dat met zo'n documentaire ga ik daar met een hele andere mindset
ja,
in.
Ja, precies, geintje, man.
Nee, dat weet ik. Ja. Oké.
Okay. Ja, je moet niet serieus reageren, man.
Nee. Goed, ja, en ik heb gewoon een hekel aan jongeren. Ik heb...
zijn kinderen en...
Goed, maar het leuke dat Martin Abrahamsen totaal verder een ander antwoord op de vraag kreeg. Ik weet, Benjamin die speelt die games niet. Daar ging ik dat, want hij snapte niet waarom ik ze überhaupt zou willen spelen.
Ja, de enige Resident Evil die ik gespeeld heb, is die op de PlayStation 1. En toen vond ik het ook al niet geweldig. En toen kon je ook nog niet eens normaal saven. Dan moest je die klote...
Increments.
Type machines nog vinden Ribbons. En zo. Oh, verschrikkelijk, man. Precies, ja. Ja, nee.
Nou, we hebben er laatst een review over gedaan, waarbij Klaas ook het verschrikkelijk vond om dat spel te spelen nog een keer. En ik niet. Ja. Ik heb nog een tweede.
Ik moet wel zeggen, even om echt in te gaan op die vraag nog. In die demo, wat ik nog wel vind, wat eigenlijk bij die andere Resident Evils ook al zo was, dat je in zo'n kasteel dan loopt, of het is een mansion of wat dan ook, en loop je rond. En heb je van die standbeelden staan en die moet je in een bepaalde... Ja, die moet je dan draaien in een bepaalde hoek. Of je moet er een steen in stoppen. En ik denk echt van, dat is toch niet meer van deze tijd. Leuk van die puzzels hoor. Maar als ik puzzels wil spelen, dan speel ik wel een puzzelgame. En ik vind dan Resident Evil speel je volgens mij niet voor de puzzels, maar dan speel je voor de spanning. Maar goed, dat is een beetje mijn idee. Ik denk van, dan sta je van die lullige beelden daarom te draaien. Of dan moet je zoeken naar een steen ergens in een potje die je dan in een beeld moet stoppen om dan een bepaalde deur te openen. Ja, ik vind dat gewoon, ik weet niet, een beetje 2001, 2002,
ja.
2001.
Ja, maar dat zijn...
Achterhaald.
Ja, dat
is Resident Evil.
Zo voel ik dat soort dingen niet. Ik vind dat eigenlijk altijd wel, dat zit vanaf deel 1 er al in. Ik vind juist dat het wordt gereduceerd...
Dat zeg ik, typisch Resident Evil.
Ja, als het wordt gereduceerd tot alleen een shooter, hebben ze ook wel gedaan. Dat is dan ook weer niet goed. Ik vind, het is wel moeilijk om daar tussenin te zitten. Ik hou zelf wel van puzzeltjes. Dus ik heb dan niet die ergernis daarmee. Ik vond juist bij Resident Evil 5 zit dat pas heel erg verderop. Dan ben je op 3/4 van de game. Dan krijg je dat soort elementen. En dat vond ik zelf juist een heel fijn moment. Want toen kwam er ook in een keer meer verhaal. En toen ging het tenminste ergens over. Maar zullen we naar de volgende vraag gaan?
Ik vind het wel geforceerd. Ja, prima.
Ja, dat mag je vinden. Even kijken, we hebben van Max de Dutch Gamer. Die nodig ik binnenkort ook uit van ieder geval voor een interview. Dat wordt de eerste verzamelaar die ik ga interviewen waarschijnlijk. Die woont in Spanje, is wel een Nederlander. En ik heb met hem regelmatig contact. En die had de vraag, prefereer je de oldschool Metroid, de 2D, boven de nieuwe? Ja, ik vind ze eigenlijk allebei heel vet. Als ik echt zou moeten kiezen, dan zou ik toch denk ik de 2D kiezen. Maar dat vind ik wel echt zo van, ja, het is net als tussen je twee kinderen kiezen eigenlijk. Weet je wel, ja. Ik vind ze allebei gewoon echt heel goed. Wat ik heel knap vind. Want niemand had gedacht dat Metroid Prime zo goed zou zijn als dat die was toen die uitkwam. Echt niemand. Nee. Helemaal niemand. Maar ja, ik weet niet of... Klaas, jij hebt ze volgens mij niet gespeeld, hè?
Nou, pas later. Ik heb die. Ik was vroeger geen Nintendo gamer. Dus ik voor mij zegt Metroid Prime of Super Metroid en dat soort dingen. Heeft voor mij geen nostalgische waarde of iets dat ik denk vanavond.
Ja, een van de games die mij overhaalde om een Super NES te kopen was wel eigenlijk een Super Metroid. De Killer Instinct was het vooral. Ja. Maar Super Metroid ook was echt zo goede game gewoon. Echt. Ja.
Nou, voor mij waren de Prime games dus de eerste Metroids. Dus ik heb daar meer mee dan met die oude.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Benjamin, heb jij überhaupt een Metroid gespeeld?
Nee. Ik heb echt sowieso weinig Nintendo gespeeld. Ja, precies.
Ja. Oké, nou dan denk ik dat Max dan zijn antwoord wel heeft. Dan gaan we door naar het steekspel. Wederom, ik heb vorige keer zei ik het ook al. Ik heb de neiging om te gaan cheaten. Want iedere keer, ik laat volledig willekeurig via een randomizer een getal eruit rollen binnen de Excel sheet van wat ik heb van mijn collectie. Ik heb mijn volledige collectie in een Excel sheet gezet. Jaren terug, die hou ik regelmatig bij. En ik heb daar onderin dus met een formuletje dat hij altijd als ik hem opstart willekeurig een game eigenlijk eruit prikt. Dat heb ik jaren terug heb ik dat al gedaan. Want toen ging ik dat dan reviewen en zo. En nou komt er van de vier. Ik heb het nou 4 keer gedaan, maar bij de derde keer wou ik eigenlijk een ander spel. Degene die er als tweede kwam uitgerold, wou ik eigenlijk niet pakken. En toen had ik zoiets van, nee, ik moet gewoon, ik moet het 100% eerlijk doen. Ik doe gewoon echt de eerste die eruit komt gerold. En het was gewoon de 4 keer dat ik dat dus had gedaan, want de derde heb ik nou dus niet meegeteld. Was het gewoon, iedere keer is het een handheld of een Game Boy spel tot nu toe. Terwijl dat is niet eens een kwart van mijn collectie. Dus ja. Maar goed, het is nou dus weer, het is spel nummer 566 en dat is Doom voor de Game Boy Advance. En
je moet gewoon een nieuwe randomizer gebruiken.
Nou, ik ga het volgende keer iets anders doen. Ik ga denk ik eerst een dobbelsteen rollen op welke console of zo. Maar dat komt wel goed. Of jullie, sturen mij een getal, want jullie hebben geen... Ik heb namelijk de volgorde niet heel logisch, dus jullie kunnen nou gewoon een getal opnoemen. En Doom voor de Game Boy Advance is wel een zeldzame titel geworden, tegen ieders verwachting in, zoals dat altijd gaat. Die is ook al, er zijn ook al, Metal Jesus was er ook al mee op YouTube dat hij een repro of een neppe had, zeg maar. Een KO-versie. Terwijl hij wist daarvoor niet eens dat dat bestond. Ik eerlijk gezegd ook niet totdat hij erover begon. Ik heb hem zelf gekocht bij de Intertoys. De sticker zit er nog op met het blije olifantje. En ik heb hem dus compleet in doos. En hij is niet zo mint als dat de meeste van mij zijn. Want deze, hier heeft al een keer iemand in de winkel mee geknepen, denk ik een beetje. Maar het valt mee. Hij is eigenlijk nog wel, ik zou hem 70, 75 geven of zo. En het leuke is dat hij, ik heb hem toen helemaal uitgespeeld op de Game Boy Advance. Want ik vond het echt geweldig dat je gewoon Doom op een handheld kon spelen. Dat was echt, ja, toen ik 12, 13 was, kon ik daar alleen maar van dromen, joh. En ik was helemaal gek op handheld gaming, al vanaf dat ik de Game Boy had. En ja, alleen één... Het speelt geweldig. En ze hebben zelfs die episode 4, die Die Flash Consumed, heb je ook nog. Hè? Je hebt dus 3 episodes. Toen hebben ze later nog een 4e uitgebracht. Ik weet niet of jullie dat wisten.
Nee.
Ja, er zijn 4 episodes uiteindelijk van 8 levels of zoiets. En ik heb die 4e nooit gespeeld vroeger. Want we hadden de versie met 3. En het was in de jaren 90, begin jaren 90. Dus nou, heel veel keuze had je ook allemaal niet. En dat, ja, dus die zetten er ook allemaal bij, die extra levels. Dus dat is best wel groot. Alleen de eindbazen zijn eruit. Dus er zit geen Cyberdemon in. En geen Mother Brain spin. Die, ik weet niet hoe die heet, vergeet ik altijd. Mother Brain, volgens mij zoiets is het. Maar dat kan ook zijn. Met Metroid deed hij ook zo. Dus misschien dat ik daar nou... En dat vond ik echt, daar was ik zo pissig over. Want dat is op de Super Nintendo was die er ook uitgehaald. En daarbij is er een hele uitleg waarom dat zo is. Want het is al een wonder dat die überhaupt werkt op de Super Nintendo. Dat is echt zo'n programmeerwonder. Hè? Daar heb je ook hele mooie making-offs en uitleggen over op YouTube. Van hoe knap dat het is gemaakt dat Doom op de Super NES werkt. Maar daarvoor hebben dus uiteindelijk, om het qua memory en alles te kunnen laten werken, hebben ze dus die Cyberdemon en die andere eruit moeten halen, die grote spin. Ja, en ik vind dat toch irritant. Ja, dan heb je het einde van zo'n level, dan heb je geen baas. Ik weet niet, ik kan daar niet zo goed uitstaan. Verder is het echt een heel vet spel. En met een kleurenhandleiding ook. En het ziet er allemaal verder heel mooi uit. Verder heb ik er niet heel veel over te zeggen eigenlijk. En wat wel heel leuk is, ik had ook aan Benjamin gevraagd of hij uit zijn collectie... Want jij had wel een mooie, kleine, bescheiden collectie, kan ik me herinneren dat jij zei.
Ja, dat is wel heel, heel bescheiden. Ik zit even te kijken hoeveel ze er zijn. Wat ik heb is...
3 games,
1
console.
Ja, inderdaad. Ik zit op mijn telefoon.
Tijden, ja.
Nee, ik heb denk ik 15 originele Mega Drive games. Ik draai me even om, omdat ik even naar kijk. En ik denk een stuk of 30 PS1 games. Dus wat ik doe, nog steeds, en wat ik ook gedaan heb, is eigenlijk zeg maar de games kopen die ik vroeger ook gespeeld heb. En heel af en toe is een uitzondering. En dan wil ik ze wel origineel hebben. Ook met een paar uitzonderingen nagelaten, omdat sommige gewoon te duur zijn geworden voor wat ik ermee speel. En een paar, denk ik ook een 20-tal PlayStation 2 en wat Xbox, et cetera, et cetera. En voor nu heb ik een Xbox game, een Xbox 360 game gepakt. En dat is een game over waar we het net over spraken, en waar ik sinds lange tijd weer echt helemaal ingezogen werd. En dat ik helemaal niet verwacht. Het is namelijk Fable 2. Fable 1 had ik nooit gespeeld. En op een gegeven moment kwam ik Fable 2. Ik weet niet meer hoe ik eraan kwam. Daar begon ik mee. En wat er toen gebeurde, was dat er namelijk een... ik weet niet of jullie... Hebben jullie Fable 2 gespeeld?
Alleen 1.
Ik heb 2 heel kort gespeeld. Okay, toen ben ik weer teruggegaan naar 1. Maar ik weet... Ja, ze zijn echt heel vet. Ze zijn echt heel vette games.
Ja, wat er met hem gebeurt, op een gegeven moment krijgt hij een... Ja, dat is met die hond. Dus hij krijgt, dat is zeg maar, dat vind ik het vette. Hij krijgt dus een hond en dat wordt zeg maar zijn buddy in de game. Die helpt hem. En ik had dat nog nooit zo meegemaakt dat ik dacht van, damn, ik moet echt goed voor die hond zorgen. En je kreeg ook echt zeg maar gevoel voor dat beest. En die blijft, een behoorlijk gedeelte van het spel blijft die bij je. En tot en met zelf, dus een segment in de game, ik denk halverwege, dat je iets van 2 of 3 scenes in de game, het zijn niet echt levels, omdat het redelijk, het is niet echt open world, maar ja, RPG is. Dat je een tijd, nou misschien qua gameplay, denk ik een uur, anderhalf uur zonder die hond zit. En op een gegeven moment word je dan weer herenigd. En dat vergeet ik nooit. Dat is dat je, volgens mij kwam je aan op een of andere mini-haven met een bootje, dat je die hond weer zag. En dat vond ik zo vet. En de reden waarom ik het gepakt is, omdat ik dus onlangs weer zag dat ze dus een vervolg aan het maken zijn. Niet van Fable 2, want 3 is volgens mij uit. Volgens mij 4 ook al, weet ik al niet eens. Maar een nieuwe voor de Xbox Series X, die heb ik. Er zijn heel weinig echt games nu uit die vol gebruik maken van wat die machine kan. Dus ik kijk heel erg uit naar gewoon echt een game die daar volledig voor gemaakt is. En ik vind vind ik gewoon van mijn naam Fable 2 echt een hele, hele vette game. Deel 1 heb ik ook gespeeld, vond ik ook heel tof. Deel 3 vond ik zelf wat minder. Maar goed, smaken verschillen. Ja man, echt wel de aanrader hoor.
Ja, de goeie.
Ik denk dat het nog steeds wel goed te spelen is.
Ja, ik vind van wel. Ja. Ja. Ik heb, je hebt trouwens 2 versies, 2 uitgaves van Fable 2, wist je dat? Je hebt één zo'n met DLC en alles erbij. Dat heb je trouwens ook van 1. Van 1 heb je die ook. God, dat was toen zo'n gedoe. Ik heb ze jaren geleden gekocht en toen ben ik eraan begonnen. Ik heb ze uiteindelijk geen van alle uitgespeeld. Ik had Fable 3 heb ik helemaal niet gespeeld, maar 1 en 2 wel. Ja, en ik vind die gewoon wel echt heel tof. En je hebt deel 4, die is er niet. Er zou een, voor de Xbox One zou er nog een Fable uitkomen. Een soort multiplayer.
Oh ja. Ja, dat was volgens mij van bovenaf zelfs. Dat je met z'n drieën kon spelen of zo. Het was een beetje een gekke gameplay, ja.
Ja, en dat zag er op zich leuk uit, maar het had verder echt nul ziel. Ik heb daar toen een preview over geschreven. En ik heb extra informatie. En ik weet niet of ik een demo heb gekregen ervan. Maar ik heb het toen best wel, ben ik er diep ingedoken om er iets fatsoenlijks over te kunnen schrijven. En alles eigenlijk vond ik alleen maar tegenvallen bijna. Behalve de look was wel leuk, maar dat was echt alles. En ik vond het ook een goede keuze dat ze hem gecanceld hadden. Ja, je hebt een Game of the Year edition.
Ja, nice.
Je hebt een Fable 2 Game of the Year edition. Die is ook allemaal nog steeds niet duur, dus daar zou je misschien eens naar kunnen kijken.
Volgens mij heb ik die digitaal en heb ik game in mijn hand.
Nee, ja. Dan is het goed, hè. Dat vind ik ook. Goed, ja. Ja, want je hebt soms verschillende versies. Voor de consoles heb je, dat hebben ze namelijk ook, was bij Morrowind. Van Elder Scrolls, weet je wel. Dat heb je voor de Xbox. Mm-hmm. En daar hebben ze toen ook een Game of the Year edition voor uitgebracht. En die ziet er grafisch, en ik overdrijf niet, echt 2 keer zo goed uit. Daar hebben ze allerlei updates in gedaan. Mm. Maar dat was toch allemaal nog net met internet dat je die updates nog niet had. En dat is met de 360 is het natuurlijk allemaal niet meer. Ik weet alleen dat met Fable 1 heb je ook een mooiere, opgepoetstere versie heb je daar ook nog van. Goed, ja, tof, goede aanrader, Benjamin. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dan gaan we nu door naar de hoofdtopic. En dat is dan eigenlijk, ik heb voor de main topics ook allemaal legertermen, of riddertermen natuurlijk, omdat we de ridders van de retro tafel zijn. En dit wordt dan, omdat we het over één topic gaan hebben, wordt het de belegering, wordt het dan.
En, nice. Ja, vind je het goed als ik nog wel even wat drinken pak tussendoor?
Ja, dan ga ik. Ik alleen, pak ik wat drinken. We zitten in synchroon, want ik ga nou precies hetzelfde doen.
Oh, nice.
Dus Klaas, je mag.
Ik praat
oreer erop los.
Staat hier, neem je nog op?
Laten we eerst even beginnen over die documentaire die Benjamin gemaakt heeft. Het is 35
Game
minuten.
Rooms.
Game Rooms. En ik, de eerste keer dat ik hem... Ik heb hem 2 keer gezien nou. En ik heb de tweede keer... Vond ik hem eigenlijk leuker nog. Wel typisch. Maar ik vond hem nou leuker. Ik vind dat zo moeilijk met documentaires. Als je hem zelf maakt, lijkt me dat ook. Van waar is het eindstation en waar wil ik naartoe? En heb ik wel iets te melden? Je hebt bijvoorbeeld van die documentaires, die zijn dan heel mooi gemaakt. Zelfs Werner Herzog en dat soort grote namen hebben van die documentaires dat je op het einde zit van... En dus, wat was nou wat eigenlijk? Wat heb ik nou eigenlijk gezien? En ik heb dat. En meestal moet je die, heb ik nou geleerd, nog een keer kijken. Want ik had bij jou film op het einde ook van, ja, oké. Dit was het dan. Mm-hmm. Dit was het dan. En nu heb ik hem nog een keer gekeken. Mm-hmm. En nu vond ik hem, ja, ik vond hem nou, ik snap nou waarom Benjamin dit zo heeft geëdit en waarom die het hierbij laat. En, want het is eigenlijk wel duidelijk zo. Ze hebben uiteindelijk allemaal best wel conclusies gegeven op het einde waarom ze dit doen. En jij laat het allemaal, jij geeft geen commentaar, audiocommentaar of zo. Jij laat eigenlijk het aan hun allemaal over. En ik had niet gedacht dat ik zo extra, want ik vond het sowieso leuk, anders had ik jou niet uitgenodigd. Van ja, ik ga even jou uitnodigen en je film afzeiken. Weet je wel, ik vond zo, maar ik vond hem nou, ik ben nou van een 7 naar een 8 gegaan of zo, zeg maar. Ik vind hem nou echt goed.
Oh, nice.
Ja, en ook de
Is echt leuk.
Ja. De muziek vind ik ook vet. Ik hou ook van die muziek die je gekozen hebt. Maar ja, ik heb sowieso vrij brede smaak. Alles behalve Nederlandstalig eigenlijk. Gaat er bij mij bijna wel in.
Leuk detail. Er zat eerst zeg maar twee tracks onder. Twee muziektracks die tot en met, nou ik denk, 3 weken voor de release erin zaten. Maar wat ik uiteindelijk niet met het label rond heb gekregen om ze eronder te zetten.
Ja. Ja.
Dus hij was eerst anders. Ik moet zeggen dat altijd een beetje dom dat je dat moet zeggen, maar die tracks vond ik nog vetter. Maar het is gewoon niet gelukt, joh. Het was te moeilijk. En die labels die maken het zo ontzettend complex om echt, zeg maar, jouw eigenaar van je product te laten. En dat wilde ik wel.
Ja, dus, ja. Nee, groot gelijk. Ja. Ja. Nou ja, je hebt 4 mensen, als ik me niet vergis.
Ja.
Heb jij geïnterviewd en je hebt er ook al in die Button Bashers podcast heb je het daar best wel uitgebreid al over gehad. En jij kent ze ook, je hebt ze allemaal benaderd via Button Bashers, hè?
Ja, shout-out naar Button Bashers Forum. Ja, dat is echt een gouden forum, precies wat je al vertelde. Nog heel erg levend, ja, zeker.
Ja, en ik moet daar ook eens mijn teen in duipen. Ik vind het echt heel leuk ook juist. En ik ben dit ook mede begonnen, omdat ik het leuk vind om over oude games te praten. En over, weet je wel. En wat ik ook voor de editing en al die dingen. Maar ik vind het ook wel leuk om eventjes te hebben over hoe jij ertoe kwam. En dan, want hoe kwam je op het idee om dit, om laat ik eens een documentaire maken over game rooms?
Tweeledig. Het eerste idee was, ik wil eigenlijk iets voor mezelf maken, een documentaire. En het is begonnen omdat ik een klus van mijn tante kreeg, die wist dat ik wel wat video's maak, met name voor mijn bedrijf, voor Holly. En die zei van, joh, kan je mij eens helpen met het maken van een mini-documentaire over een extra programma wat de spoedeisende hulp doen, spoedeisende artsen, wat de artsen doen, de spoedeisende hulp. Zij is daar een projectleider van. Nou, dat heb ik gedaan. En ik vond dat eigenlijk zo vet om te doen. Wat ik in beeld bracht was eigenlijk waar dat programma wat die artsen volgen over ging, wat hun ervaringen waren. Ook om een beetje een beeld te geven voor eventueel artsen, zodat ze dat programma konden volgen. Dat heb ik gefilmd, in beeld gebracht en ik heb aan de hand van die interviews ook een soort van rode draad ingebracht. En dat was iets wat ik nog nooit eerder had gedaan. Die ervaring, die gaf echt brandstof aan het idee van, ja, eigenlijk zou ik gewoon zelf ook nog eens een keer een documentaire willen maken. En ik zag van, ja, weet je, je moet het gewoon doen. En dat is ook een beetje hoe ik sowieso in het leven sta, hoe ik dingen doe, hoe ik initiatieven ontplooi. Dus toen dacht ik van, ja, dan moet ik daar ook mee beginnen. Die corona shit, die zorgt er natuurlijk voor dat je wat extra tijd hebt om dat voor elkaar te krijgen. En toen dacht ik van, maar waar moet ik het over doen? Wat is dan een onderwerp waar ik zelf nieuwsgierig naar ben? En ik zit al best wel lang op het Button Bashers Forum, echt al sinds 2014, 15 of zo. En met name wat ik tof vind zijn inderdaad die game rooms, om te zien wat mensen allemaal hebben. Mijn laptop die gaat ineens in de screensaver. Misschien is het wel heel saai. Damn. Nee, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. En ik weet niet, als je zelf die Button Bashers website bekijkt, de foto's die ze maken, zeg maar. Het is gewoon enerzijds, weet je, ik zou nooit mijn hele kamer vol willen hebben met 2000 games en allerlei dozen, et cetera. Maar dat is zo gek. Ik vind het wel super vet om te zien. En je ziet dan de mensen erover schrijven. En mensen schrijven er heel verschillend over. De een heel strak, gedetailleerd, weet precies welke consoles uit welke tijd komen, welke games er goed op zijn, welke technieken ze die consoles echt goed kunnen. En anderen juist veel meer nostalgisch en vrijelijk. En ik vind dat gewoon vet. Ik weet, ik kan het misschien lastig uitleggen, anders dan dat ik dat nu doe. En ik dacht van, wie zijn toch die mensen? En je hebt natuurlijk ook wel een voor- en post, dan zie je die gezichten. Maar dat is een ander verhaal als met hoe ik die verhalen bijvoorbeeld in die documentaire laat zien. En toen dacht ik van, dit lijkt me wel echt vet. En dit is ook haalbaar. Want dat was ook natuurlijk, je moet ook haalbaar zijn. Volgens mij kan ik echt wel hier een mooie docu van maken. Mooie portretten en aldoende zelf superveel ervaring opdoen en vooral ontzettend veel plezier hebben. Want dat was echt een number one priority.
Absoluut. Ja, maar dat is ook wat je nou zegt is eigenlijk een beetje zoals ik met die podcast dit ook benadig. Sowieso zelf je eigen initiatiefnemer zijn.
Ja.
Ik ben er echt pas een paar jaar terug achter gekomen dat ik eigenlijk een verzamelaar ben. En toen ben ik ook een beetje contact gaan zoeken. En de Button Basters Forum heb ik gewoon niet gevonden of overeengekeken. Ik weet niet hoe ik het heb gemist. Want zat ik er al 6 jaar bij. Dat weet ik zeker. En ik heb toen op Facebook met een groepje. Dat was ook toevallig hoe ik daarbij kwam. Facebook, vooral met Belgen waren dat. Ook toevallig, aardige mensen allemaal. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik niet helemaal in dezelfde richtlijn zit. Dat je allemaal verschillende verzamelaars hebt. En ik heb ook ik heb ook best wel wat negatieve dingen met verzamelaars meegemaakt. Echt van mensen die je proberen. Echt van die je proberen af te zetten, zeg maar, met als je handelt, zeg maar. En ik heb ook een tijd lang ben ik gestopt met handelen op Marktplaats, omdat ik daar heel negatieve ervaringen heb gehad. En toen ben ik ben ik 2 jaar terug weer begonnen. Ik ben zelf ook anders gaan communiceren, want ik dacht van misschien ligt het ook deels aan mezelf. En nou gaat het heel goed. En dan heb ik laatst wel weer een ontzettende lul meegemaakt. Echt ongelooflijke eikel. Maar daar staan wel weer 20 mensen tegenover. Met wie ik nou bijna. Van wat ik er een paar bevriend mee ben geraakt. Via de passie voor games, oude games en verzamelen en zo. En dat is. Is dat nou toevallig, Benjamin? Het zijn 4 hele andere mensen. Die alle 4 best wel een andere insteek hebben. Is dat toevallig zo gegaan of heb je dat bewust uitgefilterd?
Nee. Dat is wel toevallig. Ja, dus kijk, enerzijds doe je natuurlijk zelf wat in de edit. Dus je versterkt, zeg maar, de verhaallijn of de persoonlijkheid die je wil zien, zeg maar. En natuurlijk ook gewoon die ze zijn. Dus dat doe je wel. Maar nee, het is echt wel toevallig. Omdat dit de mensen zijn die hebben gewoon gereageerd op mijn oproep. Ik had er wel meer. Ik denk het uiteindelijk hebben de 8 of 9, zeg maar, lijkt me leuk om mee te werken. En uiteindelijk zijn er 4 overgebleven die echt, zeg maar, hebben doorgezet. Omdat we ook in een periode zaten van corona, nog steeds. En dus echt het lot. God wil het zo.
Nou, en het is ook zo, dat was nou, ik had toevallig op de radio op de heenweg, er is een boek nou uit over de onbekende Nederlander. En het gaat over dat eigenlijk in de media eigenlijk heel prominent de bekende Nederlander eigenlijk alleen maar aan bod komt. En daar hadden ze het over. En eentje die pleit echt voor. Kijk, die zei ook van, je hoeft niet een willekeurig persoon van straat af te trekken en die in een studio te zetten en 1,5 uur aan het woord te laten. Maar bijna iedereen weet wel ergens wat vanaf of heeft mooie ervaringen. En een van die journalisten die aan het woord was, die schrijft vooral over onbekende Nederland. Die interviewt onbekende Nederlanders, zeg maar dus. En ze zegt van, iedereen heeft wel een mooi verhaal of heeft iets moois, heeft iets aparts meegemaakt of heeft iets aparts te vertellen wat een mooi verhaaltje maakt. En dat een. Dat vind ik dit ook. Dat bewijst dit ook weer. Ik durf eigenlijk bijna te wedden. Nou, dat als jij er 8 of 9 nou had geïnterviewd. Dan was het trouwens best wel een lange documentaire geworden. Ik durf te wedden dat bij alle 8. Zeker omdat jij het dan ook inderdaad zo edit. Want daar had ik niet eens bij stilgestaan. Dan filter je het. Dan leg je dat meer aan het oppervlak. En dan waren dat waarschijnlijk hele andere mensen geweest. En weet je, ik zou bijna willen dat er een TV. Ik zou bijna een concept willen opstarten met jou. Dat we er een televisieprogramma ervan willen maken. Dat zou ik echt heel vet vinden. Want je hebt er nou ook.
Echt gewoon.
Over game rooms.
Verder.
Over verzamelaars en game rooms. Ja, want je hebt nou. Game Kings besteedt er nou iets van aandacht aan. En je had nou. Op RTL 4 was er ook iets over. was heel amateuristisch in elkaar gezet. Want de mensen, nou, dus dat is overdreven. Maar je merkt dat het vanuit, want die journalist die moet dan ook een netwerk aanboren waar die helemaal niet in zit. En die vraagt ook maar gewoon her en der. En dat is een vriendin van mij die 30 spellen heeft, is toen aan bod gekomen als verzamelaarster. Wat nergens op slaat. Maar zij is al een keer eerder op tv geweest. Dus zij, weet je wel, zij staat wel in een bestand van deze
ja,
tante.
Het
ja. ja, het is ook een leuk, het is ook een grappig mens. Het trekt de aandacht ook. En,
maar nu heb ik jouw monoloog helemaal niet gehoord, Klaas. Maar wat vond jij er nou eigenlijk van?
Ja, dan moet je me even terugluisteren.
Nee. Hey, zeg dan maar.
Nee, ik vond hem ook...
Drie woorden, je mag drie woorden.
Enerzijds werd ik jaloers.
Nou, oh ja,
anderzijds herken ik mij er zelf ook wel heel erg in. Want op een gegeven moment zei ook een van die, ik weet niet meer welke het precies was, van ja, weet je, op een gegeven moment misschien doe ik het allemaal ook wel weg. Dat ik het op een dag dat ik denk van ja, nou ja, het is voor het verzamelen en misschien dat ik het allemaal wel weer verkoop. En dat heb ik ook gedaan. Johan, op een gegeven moment ben ik ook wat aan het verzamelen geweest. Ja, precies.
Mm-hmm.
Dat ik wat consoles had en ik had zo'n kast dan zo. Zo'n IKEA vakkenkast en elk vak had dan een mooie console en wat oudere games en ook de dozen erbij en op een gegeven moment ga je het verzamelen. Met het idee van ja, dat is wel tof, een beetje gewoon van die jeugdherinneringen zijn het eigenlijk, gewoon jeugdsentiment, dingen wat je dan verzamelt, wat je vroeger dan niet kon kopen, kun je dan wel in één keer kopen. En op een gegeven moment zoiets, ja, weet je, het is leuk, maar het staat in de kast en ik speel daar nooit mee, want ik heb er geen tijd voor. En toen heb ik alles in één keer verkocht. Ja, nou, dat was dan voor mij het moment dat het eigenlijk heel snel kwam. En ik ben altijd dan wel een beetje een gamer geweest. Alleen merk ik gewoon dat ik tegenwoordig nog heel weinig game. Ik vind het wel altijd nog steeds interessant. Ook de ontwikkelingen qua games. Maar het is dat je zegt, ja, je leven wordt drukker. En ik heb er ook geen tijd meer voor. Maar ik ben nu een beetje aan het verschuiven naar van wat eerder was ik echt een gamer. Dat werd een beetje toen het verzamelen van jeugdsentiment. En dat is nu meer het verzamelen van jeugdsentiment, maar dan veel breder. Niet alleen games, maar ook action figures en dat soort dingen. En als ik kijk naar Peter, die verzamelt alle Transformers. Maar ik ben dan meer van, ik wil dingen verzamelen die ik me dan nog echt heel levendig kan herinneren. Dus ik heb inderdaad een paar Transformers, maar dan hoef ik niet alles te hebben, maar juist... Die Transformers die ik me nog echt kan herinneren van toen. Zonder dat ik dan zou gaan graven van wat was er ook alweer in die tijd. Ja, heb ik van die, weet je,
dat lijkt heel erg op
en een gewoon een beetje kleine collecties. Gewoon een postertje aan de muur van de Karate Kid. En van, ik zit nu op zolder trouwens, een beetje mijn man cave. Dus heb ik van die posters hangen. Bill & Ted's Excellent Adventure. Back to the Future. Weet je wel, gewoon allemaal van die dingen. En dan denk ik van dat kan me van vroeger herinneren. Een beetje ethisch. Begin 90's. Dat is een beetje mijn verzamelding.
Ik heb dus ik onlangs nog een skateboard deck gekocht met alle bekende characters van Dragon Ball Z erop. Dat is echt maar ook nog jeugdsentiment van mij.
Vet.
Dus ik herken me wel heel erg in wat je zegt, Klaas. Dat vooral zeg maar wat echt zeg maar een herinnering sparkt of wat je waar je gewoon nostalgische gevoelens voor hebt om daar dan één of twee precies die dingen waarvan je denkt, ja, dat symboliseert dat precies goed. En dan is het ook gewoon genoeg.
Ja. Ja, en dat had ik toen met mijn gameverzameling dus ook inderdaad wel. Dat je denkt, ja, op een gegeven moment dan is het ook wel genoeg. En je gaat dan ook, ik neigde ernaar om dingen te gaan verzamelen waar ik eigenlijk geen jeugdsentiment meer had. En dan merk je toch dat je minder doet. En dan is het echt dat je dan gaat verzamelen om het verzamelen. En dan heb ik dan geen eigenlijk geen echt bepaald gevoel bij. En dan is het echt van het is leuk om te hebben. Maar ik doe er net zo makkelijk weer afstand van.
Nou, dat is
dude, iets... Ik heb echt 2 weken een Dreamcast gehad. Als dat niet korter is. Precies om diezelfde reden. Ik had hem binnen, ik ging er even mee spelen. En het deed me helemaal niks. Ik vond het wel een mooi apparaat. Maar ik dacht, ja. En toen stond hij ook in zo'n... IKEA-kast, ik weet niet welke of zo. En als aangesloten. En ik had zelf nog een VGA-kabel ervoor gekocht. En zo'n Rumble Pack. En alles gewoon helemaal ready, set, go, let's go. Maar het was het gewoon niet. En echt geen grap. 2 weken later stond hij weer op Marktplaats voor dezelfde prijs weer verkocht. Ja. No, niets voor mij.
Nou, dat
is met die Dreamcast wel anders. Ja.
Nou, ik heb... ik doe dat eigenlijk... Het is alleen extremer bij mij. Doe ik het op dezelfde manier. Je hebt ook... Dat is nog hilarischer als je kijkt naar wat ik heb. Maar je hebt de Marie Kondo. Dat is een Japans vrouwtje die is bekend vanwege haar minimalism. Die heeft op een gegeven moment dat ze zelfs geen mes meer of zo, vind ik het, dat ze scharen, dat ze toch iets van, nou, dat is misschien toch wel anders als ik die nu hou. Maar die heeft alles, als je het niet nodig hebt of je doet er niks mee, dan doe je het weg. Dat is een beetje haar. En zij heeft zo'n benadering. Ze heeft nou ook zo'n Netflix-programma met van die onuitstaanbare, irritante Amerikanen waar ze bij langs gaat. Oh, nou, amazing. Echt, amazing. You're incredible. It's unbelievable. Oh, everything I say is exaggerated by maximum amount. En, maar goed, Marie Kondo zelf is wel tof. En zij heeft zo'n filosofie. En dat is een beetje zoals jullie dat ook benaderen. Van, je pakt het beet, het object. En je gaat er echt eventjes heel bewust bij stilstaan. Heeft dit voor mij meerwaarde, ja of nee? Kan ik het kwijt? En ik heb ook al eens gezegd, zou best kunnen dat ik over een paar jaar ook 80% wegdoe. Maar ik sta er heel bewust bij stil. Ik vind ook, dat had ik het laatst met iemand over toen ik een foto maakte, dat ik een nieuwe kast wegzette om extra dingen weg kwijt te kunnen en zo. Toen zei iemand, hoe hou je dat allemaal schoon? Bijvoorbeeld wat ik met die Transformers doe, ik haal ze allemaal één voor één naar beneden. Ik haal er dan een paar naar beneden. Dus voor mij ook een soort, in plaats van een fidget spinner, heb ik zo'n Transformer. En ik vind echt dat je waarde moet hechten aan wat je hebt. En je moet beseffen wat je hebt. En ik heb dan behoorlijk veel. Maar ik vind dat wel belangrijk. En ik heb ook altijd van die momenten dat ik vroeger, toen ik mijn DVD- en videobandcollectie aan het uitbreiden was, dan ging, op een gegeven moment kocht ik een game of kocht ik een film die eigenlijk niet zo goed was. En dan kocht ik daarna 3 maanden niks meer. Want dan had ik zoiets van, nee, ik ga nou weer te ver. En dan deed ik die film een week weg. Of die gaf ik weg, of iemand die het wel blij maakte, ik iemand anders er blij mee. En acties van, want het was een soort rottende appel in mijn collectie, zeg maar. En dat heb ik met mijn gamecollectie eigenlijk ook. Alleen ik vind gewoon heel veel games tof. Ik heb echt, en dat zeggen mensen die ook veel van games weten, die echte verzamelaars die mijn gamecollectie een beetje weten, die zeggen ook van, want veel die ik ken hebben er meer, hoor. Het zijn er niet veel, maar er zijn best wel wat verzamelaars die echt wel meer games hebben dan die 2000 die ik heb. Ik heb er nou bijna 2200 heb ik er nu. Als ik de dubbele meetel en de PC-games heb ik 2200. Maar ik heb altijd gekregen voor kwaliteit. En je merkt in die documentaire dat die rood met rood haar, die net ook een kind, die voor de kinderen ging die kamer verkleinen. Ging die naar een andere plek toe.
Erik, ja.
Dat is Erik.
Erik.
Ja, die doet het, ja. Die doet het een beetje op dezelfde manier als ik. Alleen ik ben wat verder down the line. Ik heb wel bijvoorbeeld een autistisch trekje, OCP-trekje, dat ik, als ik deel 2 heb, wil ik deel 1 en 3 ook hebben. Zeg maar.
Ja, dat zegt hij letterlijk in de docu
precies.
Ook, hoor.
Dat ja, precies, precies. Zo, ja. Dat, precies, ja. Dat is, ja. Daar herkende ik heel erg. Ik vind het alle vier ook hele likable personen. Daar heb je het ook al mee getroffen.
Maar had je dan ook, ik herkende een beetje een soort van plaatsvervangende schaamte, misschien in wat juiste woord, dat je ergens voelde dat ze zich geneerden voor het verzamelen van games. Dat je denkt, van, toch een beetje zo'n taboe of naar, van ja, nee. Dus dan ben je echt zo'n nerd en je verzamelt games. En nou, naar mensen die er niks mee hebben, is dat een beetje van, maar ik vond het gewoon heel tof. Ik denk van ja, ik heb dat ook wel een beetje van, dat is tegenwoordig wel minder, want games is wel meer mainstream, maar het is natuurlijk heel lang wel een beetje van ja, games is een beetje voor nerds en nerds, weet je, heel dag zit op je kamertje te gamen. Dat is nu al minder, maar ik heb dat wel heel lang gehad. Ja, wat is je hobby? Ja, ik game. Mm-hmm. Maar dat is,
ja, ik ben serieus best wel gepest vroeger, een tijdje. Vooral in de brugklas en de klas. En ik heb altijd bij mezelf gebleven. Van, ik vind het vet, dus het interesseert me eigenlijk geen ene fuck wat iemand anders daarvan vindt. En ik heb veel stomme dingen ook gedaan, maar daar is iets waar ik echt nog steeds trots op ben en waar ik ook heel erg achter sta. Daarom kan ik ook heel boos worden als iemand zoiets zegt over iemand anders ook. Van soort minachting voor wat hij of zij leuk vindt. Ook al is het dan smartlappen of iets wat ik zelf ook vreselijk vind. Die persoon is er gek op. Mm-hmm. Dus laat die persoon in haar waarde of zijn waarde.
Dat is ook zo.
En ik heb dat met games. Ik ben daar zo vaak mee in de zeik gezet. Ik ben echt letterlijk uitgelachen op mijn 18e, 19e. Dat ik nog een Super Nintendo had met mijn games. En terwijl ik had ook een PlayStation 1 en een PlayStation 2 en zo. En ik had zoiets van, ja, ik vind het nog steeds een vet systeem. Dus waar lul je nou? En, ja. En wie lag er nou het hardste trouwens? Dat ik alles nog in doos heb en alles heb bewaard. Ik lag nou het hardste. Want diezelfde mensen die me uitlachten zijn nu waarschijnlijk voor 400-500 euro alles aan het terugzoeken op eBay. En anders zijn ze dan maar niet. Dat interesseert me ook niet. En ik en wat je zegt, die schaamte. Ja, een beetje excuseren doen sommigen wel een beetje ervoor. Dat is wel grappig, ja.
Ja, precies.
Maar dat en ik vind, wie is jouw favoriet? Wie is jouw favoriet, Klaas, in die documentaire? Want je hebt Michael, je hebt Johan en je hebt Erik. En wie heb je nog meer?
En Maarten.
En Maarten.
Maarten is de one waarmee ik het aftrap.
Ja, die is ook echt die heeft echt een vette collectie, zeg.
Maar op zich, ik vond ze allemaal wel likable. Weet je, kunt je allemaal met allemaal kun je ze identificeren. Want je
is vet, hè?
Ja, weet je, het zijn allemaal gamers, ze willen allemaal verzamelen en dat heb ik ook al in me. Dus ik zou met allemaal heel goed een biertje kunnen drinken.
Ja, dat denk ik ook.
Vond het meest likeable, gewoon qua persoon. Als ik eentje moet kiezen, denk ik die kale Michael was dat, dacht ik.
Ja, ik heb ook een Michael.
Gewoon omdat hij heel relaxed was. Ja. Maar,
en weet je wat zo raar is?
Dat is wat... Ja, sorry.
Nee, maak jij je zin af. Sorry.
Nou ja, dat iedereen, ook dat hij ook een beetje, dat wat ik zeg van een beetje dat verontschuldigende van ja, dat je het leuk vindt om games te verzamelen.
Ja, ik vind Michael, vind ik het mooiste aan hem is dat merk je gelijk. En ik hou altijd van mensen die dat hebben. Hij kan zich niet anders voordoen dan hoe die is en hoe die zich voelt. Ja. Dat straalt hij meteen uit. En ik hou altijd heel erg van mensen die dat hebben. Terwijl, weet je wat zo grappig is? Want hij heeft een hele typische intonatie van praten. En dat heeft hij in de podcast ook. En ik dacht in het begin, de eerste twee keer dat ik die podcast luisterde, dacht ik van, wat heeft hij voor een raar... Is alles opgezet of zo? Is alles gescript of zo? Ik vond hem zo'n rare toon van praten hebben, dat ik echt dacht van, is hij nou heel nep? En ik daar moet ik jou ergens voor bedanken, Benjamin. Ook dankzij die documentaireacties van, nee, hij is juist niet zo. Hij is juist...
Nee, man.
Het is juist helemaal het tegenovergestelde. Want nou is hij is mijn favoriet. Terwijl ik de rest ook kei relaxed vind. Ik vind hem echt het meest likable. Wat ik net ook al zei eerder. En nou vind ik die podcast ook nog twee keer zo leuk. Omdat ik nou beter weet wie erachter zit. En dat heeft mij nou ook iets van... Dat moet ik met mijn podcast, met deze podcast... Ik moet mezelf en Klaas en zo... Wij moeten ook eens over een maand of twee... of over ook eens een keertje onszelf in beeld brengen... of eens een keer iets extra's ermee doen of zo. En nou beginnen we straks wellicht een beetje tractie te krijgen.
Ja, dat kan, hè.
Er is nou,
Pornhub.com.
Ja, maar als ik dan kijk naar mijn eigen game room dus met verzamelen en hoe hun daarin staan. Ik zit er met heel veel dingen een beetje tussenin. Ik ben altijd voor kwaliteit boven kwantiteit gegaan. Wat wederom misschien hilarisch is, maar ik heb bijna geen crap games. Ik heb één A2 racer game bewaard. Die kreeg ik ergens bij. Ik zie van, laat ik die wel houden. Maar ik heb bijvoorbeeld ook bepaalde RPG's, die hoef ik niet per se. Die heb ik te koop gezet vorig jaar. Ja, ik heb ook gewoon, als ik het dan niet hoef, dan doe ik het weg. Maar ja, ik vind heel veel dingen wel vet. Ik ben opgegroeid met de MSX. Nou, die is in de kliko gegooid ooit door mama. Dat vind ik verschrikkelijk. En ik heb nou ik had bijna tranen in mijn ogen dat toen ik voor de Saturn, de re-release, hebben ze allemaal MSX games uitgebracht als een soort Konami Classic Collection. Nou, het feit dat ik die spellen weer kon spelen, ik werd er bijna helemaal emotioneel van. Dat was gewoon... De laatste keer dat ik dat heb kunnen doen was ruim 25 jaar geleden of zo. En daar ben ik echt mee opgegroeid. Als kleuter speelde ik die spellen. En ik heb ze nou... Bijna allemaal kan ik ze spelen. Er zijn er misschien één of twee die ik ook speelde. En met die benadering ben ik ook aan mijn Super NES collectie. Dat zijn 90% games die ik gewoon heb gekocht tussen mijn 14e en mijn 18e. PlayStation 2 heb ik de afgelopen jaren nog een hele hoop hele vette games voor gevonden. En heb ik ook echt naar gezocht. En ik zoek eigenlijk vooral ook naar... Dat zegt precies ook... De meesten zeggen dat ook in de docu. Van het moet leuk blijven. Het moet voor een leuke prijs blijven. Ik heb voor ook een paar heb ik ook een hoge prijs betaald. Omdat dat dan echt een jeugdsentiment is. Wat ik echt heel graag wou. Zoals Panzer Dragoon Saga voor de Saturn. Notoire, dure game. En zou ik Earthbound ook nog wel willen. Dat, wie niet bijna trouwens. Van de verzamelaar. Maar ja, dit is nou 600-700 euro. Of, ja, hou maar op. Nee, dat is het gewoon echt niet waard. En het leukste blijft altijd om... Ik hou ook van oude, ik hou ook van obscure games. En ik hou ook van het zoeken daarnaar. En dat doe ik eigenlijk al zo lang als dat ik game. Ik heb op mijn 20ste, 21ste... Tussen mijn 20ste en mijn 30ste, laat ik het even daar simpel op houden. Heb ik op een gegeven moment voor een paar centen... kon je PlayStation 2 spellen kopen op eBay en op Amazon. Echt 0,01 cent. Of pond was het dan. Dus een pence heet dat. Nou, ik heb er echt zoveel toffe titels daarmee binnengehaald. Maar alleen maar goeie. Ik ga niet crap kopen om te vullen, zeg maar. Maar ik heb wel precies, Benjamin... Ik heb nou bijvoorbeeld een Neo Geo Pocket overgekocht van iemand. Dat is een superdure handheld console. Met superdure games erbij. En ik heb een hele goede deal weten te regelen. Want dat is ook een verzamelaar. En ik vind het heel vet dat ik hem heb. Maar dat is nou echt ook zo eentje, als ik hem nou zou verkopen, zou ik er geen nacht wakker van liggen, zou het me eigenlijk helemaal niet uitmaken. Dus dat is nou echt zo eentje van, ja, is dat ook wel echt een meerwaarde? Dus daar wil ik echt nog, daar ga ik nou een jaar over nadenken, het heeft toch geen haast. En dan vind ik ook dat het ook gewoon weg moet. Dan gaat het, dan wil ik wel, het gaat dan wel alleen maar naar iemand, dan wil ik wel, die er ook echt waarde aan hecht. Niet aan een of andere doorverkoper of dat vind ik dan niet leuk. Ik wil wel het dan echt dat ik wil ook eigenlijk een museumpje zou ik willen beginnen. We zouden eigenlijk, als ik nou een idyllische situatie wil omschrijven waar we naartoe zouden willen werken en stel het gaat allemaal goed, hè, want je weet nooit hoe het loopt. Een boerderij zouden we dan bijvoorbeeld willen, dan zou ik echt gewoon een soort museumpje willen maken waar dan ook meerdere mensen waar ik dan echt iets tofs mee doe. Ja, en we hebben ook een manege dan erbij. Ja, tuurlijk. Paardrijden is ook leuk. Ik wil ook een paard, dan heb ik gezegd. Nee. Ik mag geen paard van me. En dan is het inmiddels vrouw, want ik ga trouwen binnenkort. Dus dat, ja.
Oh, gefeliciteerd, ja. Man. Nice.
Ja, dankjewel. Ja, dat is ook 3 keer uitgesteld. Zo'n beetje. Ik had haar in augustus gevraagd, 2019. En toen zouden we in mei 2020, zouden we geloof ik gaan trouwen, was de planning.
Oh ja, echt.
Nee, toen zouden we gaan trouwen. Augustus had ik gevraagd.
Haal er even bij, Peter, anders hoor haar niet.
Ja, ze begint naar het. ze zit.
Ze wil graag meedoen. Doe maar.
Nee, maar jij,
ik pak even chips erbij, jongens. Let's go.
Ja, goed. Precies. Popcorn. Mm.
Maar
mei 2020 was het niet. Volgens mij niet. Wanneer was het nou?
Goed. Ja, maar zij weet het allemaal zo. Zij moest het ook allemaal plannen en regelen gelijk. En dat doet ze ook hartstikke goed. En ik moet eigenlijk alleen maar ja zeggen. Dat is het idee. Goed, maar terug over game rooms. Ja, en zo is het ook met een backlog. Die backlog begon bij mij al. Want dat is wel een inherent onderdeel ervan. Ik heb nou ook zoiets van, ik heb ook dingen gewoon een beetje voor de heb. Of voor dat ik het... Ik wil het gewoon kunnen spelen wanneer ik het wil spelen. En ik hou ook van fysiek. Ik hecht daar ook echt waarde aan. Vind ik. En ik heb ook nou met die limited run, daar sla ik niet helemaal door. Want dat is, ik vind dat niet helemaal leuk. Want als je het mist, dan kan je gelijk daarna 2 keer zoveel betalen. Dus ergens vind ik dat de charme een beetje kwijt. Maar deze tijd is ook voorbij, hè? Eigenlijk is dit nou voorbij. De tijd van de PlayStation 1, 2 en dat je echt nog fysiek een game moest hebben om hem te kunnen spelen. En dat komt ook nooit meer terug. Mm-hmm. Je gaat denk ik nog wel een keer een console krijgen, misschien als uit obscuriteit. De Obscura 3 of zo, weet ik wat ze er dan voor bezin. Wat dan een console gaat zijn die wel alleen maar cartridges heeft. Zoiets. Ik verwacht dat er zoiets komt binnen nu in 10 jaar. Maar ik verwacht ook dat binnen nu in 10 jaar dat ook de eerstvolgende Xbox. Ik denk niet dat ze dan nog voor fysiek gaan, eerlijk gezegd. Ik denk dat Limited Run nog wel blijft bestaan. En ik denk dat Nintendo het misschien nog wel blijft doen. Want die Switch, die fysieke Switch-handel is echt gigantisch. Want dat loopt echt als een tierenlier gewoon. Dat die Limited Run doet echt... En heel veel anderen doen bijna alleen maar Switch games allemaal. Dat is wel echt, dat valt wel heel erg op. Want je hebt ook nog Strictly Limited en zo. En dat is allemaal vanwege dit soort mensen. Als in jouw docu, Benjamin. Want die mensen die wel gewoon... Die willen, dat zijn dezelfde type mensen die fysiek willen blijven houden.
Ja, nou, ik heb dezelfde dus ook. Maar dezelfde reden die jij net zegt... Klaas, gewoon vooral echt de gems die je heel graag, die echt iets met je gedaan hebben. Zoals The Friends of Ringo Ishikawa. Die heb ik gewoon wel meteen via Marktplaats opgezocht. Want die was via Limited Run niet meer te verkrijgbaar. dan wil ik hem gewoon hebben. Klaar. En,
ja.
Ik heb die game, heb ik digitaal. Slaat helemaal nergens op natuurlijk. Maar dan wil ik hem gewoon hebben. Klaar. En dan,
Dat heb ik, heb ik met Bloodstained Curse of the Moon heb ik dat zo gedaan. Die had ik ook gemist. Die heb ik toen... heb ik toen ook precies wat jij hebt gedaan. En met Darius, die shooter, heb ik dat ook gedaan. De rest, de andere die ik heb, ik heb er nog een paar. Maar die heb ik dan wel weten te pre-orderen op tijd. Wat een hele hoop geld scheelt. En maar dat jij hebt dan dus hetzelfde als ik daarmee. Dat je dus dan het liefste die fysiek wil. En ik heb nou bij sommige games, bijvoorbeeld was er nog zo eentje die... Die is nou zo duur, dan kan ik 100 of 120 euro gaan betalen. Terwijl die ook regelmatig in de aanbieding is, digitaal voor 20 of zo, of 15. Ja, nee. Dat het moet wel leuk blijven. Dat vind ik wel. En ik heb dat ook, want ik heb nou op Instagram aan zo'n wedstrijd meegedaan. Dat ik ook van die heavy hitters gepost. En dan zeiden mensen ook van, Jezus, jij hebt een hoop geld. Ik zei, nee, die heb ik allemaal 20, 30 jaar geleden gekocht. Waar ik nou een foto van maak. Nou, niet 30 jaar geleden. Toen waren die niet. Maar zo heb je ook een paar van die... Ik heb voor de Saturn heb ik ook een heel aantal... heb ik ook een hele mooie verzameling, vind ik zelf. Waarbij de allerduurste die ik heb... De duurste, behalve dan die... daar heb ik gewoon... Die heb ik destijds gekocht. Die heb ik 10, 15 of 20 of nog langer geleden heb ik die gekocht. En Dreamcast ben ik wel vrij laat aan begonnen. Ik had de Dreamcast al wel heel laat staan. En daar was ik helemaal fan van toen die uitkwam. Een vriend van mij die had hem geïmporteerd. Nou, dat was echt niet normaal. Daar heb ik voor mij ook echt, een band mee met die console. En bijvoorbeeld ook Sega CD heb ik helemaal geen... Ik heb een Mega Drive wel. Vroeger Mega Drive spellen bij vriendjes gespeeld. Dus ik ben heel blij met die Mega Drive die we hebben. Dus eentje de oude van vriendin. En eentje heb ik gekregen van iemand... Met een hele lading games erbij. Ja, en de helft van die games zeggen me niks. Maar ik hou ook echt van oude games. Dus ik vind het ook, ik vind het ook echt heel tof. En welke zocht jij trouwens nog, Benjamin? Welke zijn dan te duur voor jou om nou nog aan te komen eigenlijk?
Weet je, ik vind zoals Streets of Rage 2 en 3 wil ik eigenlijk wel gewoon origineel hebben. Die zijn best wel te betalen, 50, 60 euro. Ja, ja. Maar ja, weet je, ik heb ze ook gewoon op een kaart staan in de Mega SG, die console van Analog. Die hebben ze uitgebracht, echt gewoon aanraden trouwens.
Oh, ja, ja.
Zijn volgens mij, ik weet niet of die nog te verkrijgbaar zijn, maar voor mij was dat een goede oplossing om op de beamen retro te kunnen spelen, om echt strak beeld te krijgen. Maar ja, weet je, daar kan ik ze ook op spelen. En dan denk je, ja, toch voor echt gewoon een kaart... 50, 60 euro neertellen, weet ik dan weer niet, weet je. Dat zou ik dan, of nee, niet voor een kaart, maar gewoon als je hem compleet wil hebben. Ik wil dan wel gewoon ook de hoesten bij hebben.
Ja, interesseert het me niet. Handleiding ook.
Ja, precies. Dus het valt in die zin wel mee, hoor. Maar dat zou ik niet zo heel snel doen. Misschien als ik op een beurs ben, dat ik dan... Zeg maar, dan is het ook een soort van bekroning op dat je lekker op een beurs hebt rondgelopen.
Ja, bij een fatsoenlijke...
En je komt hem dan tegen en dat je...
Ja. Ja, vet. Ja, bij een fatsoenlijke beurs kan je het ook vaak iets goedkoper vinden. Je hebt van die beurzen, die lopen soms uit de hand qua prijs. Maar meestal is het juist wel goedkoper, is mijn ervaring. Dat is vet. Ja, dat is leuk.
Ja, ik was nog even benieuwd, hè, voordat jij alles over jouw games... Even die documentaire. Even vragen aan Benjamin. Wat jouw achtergrond eigenlijk is met documentaires maken? Is het gewoon dat het uit de lucht komt vallen van... Goh, ik begin nu met...
Ja, hij was toch gevraagd door zijn tante of door een dingen, dat had hij toch verteld?
Weet ik niet, heb ik dat
goed? Ja, daar is hij wel een beetje mee begonnen, maar als zijnde dat ik dacht van het lijkt me wel vet, want wat ik daar zeg maar ervaarde was hoe leuk het is om een rode draad te creëren op basis van verhalen die je van andere mensen hoort. En ik heb zelf geen ervaring in echt dingen filmen of... professioneel editen. Ik heb het gewoon altijd in mijn leven veel gedaan. Maar altijd op het niveau van domme shit met je vrienden maken. Echt heel weinig trouwens. En vakantievideo's. En ja, dat soort dingen. En ook voor mijn bedrijf video's maken. Dus het kwam allemaal een beetje bij elkaar. Van alles wat ik de afgelopen 15, 20 jaar geleerd heb. Laat ik dat gewoon nu zoveel mogelijk in een uitdaging gieten. En tegelijkertijd ook echt super veel nieuwe dingen leren. Dus dat is een beetje hoe het is. En wat ik het toffe vind, dus kijk, normaal is het zo... Kijk, als je een vakantievideo edit, dan heb je een beperkte creatieve vrije ruimte. Als je voor spoedeisende hulpartsen edit, dan heb je natuurlijk ook beperkte creatieve vrije ruimte om echt iets vets ervan te maken. En deze docu was wel voor mij een vet platform en project om al mijn creativiteit, ideeën erin te gooien zonder dat ik ergens rekening mee moet houden. Want als ik voor mijn werk een video edit, dan denk ik ook aan van ja, wat willen de mensen zien? Wat is belangrijk? Wat moet ik skippen? Wat vind ik eigenlijk wel tof? En hier heb ik dat elke keer als ik aan het editen was, dacht ik van ja, fuck it Ben. Jij wil het gewoon op deze manier laten zien. Jij vindt het op deze manier vet. Jij vindt het op deze manier goed tot z'n recht komen. Let's go. Volgende scène. En dat is gewoon zo vet. en geef je zoveel plezier. Ja, dus zo is het een beetje bij elkaar gekomen. Dus in principe geen docu-ervaring. Ik heb hem trouwens wel naar 2Doc gestuurd. Ik weet niet of jullie dat platform kennen van NPO. En ook gewoon een reactie gekregen dat ze de docu heel vet vonden. En dat ze ook wel wat elementen vonden missen hoor. Met name, en ik vind wel benieuwd of jullie dat ook herkennen. Maar zij zeiden zelf van ja, wat wel tof is, is dat je gewoon echt een mooie inkijk krijgt in een ontzettend niche scene voor hun dan. En dat het op een hele toffe manier in beeld is gebracht. En dat ze wel love hebben voor de characters. Maar wat ze heel erg vonden missen, is dat je eigenlijk in de tijd meegaat met de hoofdpersonen. Dus dat je bijvoorbeeld, noemen ze zelf als voorbeeld, ziet hoe Erik zich nu nestelt op zijn nieuwe, kleinere game room, nu die zijn zoontje heeft gekregen. Weet je, dat meer zeg maar in de tijd
vordert
in plaats van exact, ja, misschien wel, ja. Zei ik
misschien
ook.
Wel een beetje meer uitdieping van de, ja, maar meer van die mensen zelf, dat je een beetje ook buiten hun game room ziet wat ze doen. In plaats van alleen echt in de game.
Ja, en dan kan ik
in room, maar
vond nou, ik ook hoor.
Ik heb hem 2 keer gezien en de eerste keer had ik zoiets van dit was het dan. En wat ik zo vaak heb met documentaires, wat ik zei, dat ik zoiets heb van oké. Weet je wel, ik voel geen staart nog. En dat had ik nou de 2e keer wel. En juist dat het zo compact is gebleven, lijkt mij ook. Dat zei ik al in het begin toen ik met jou contact had. Dat het naar mijn. En dat vind ik. Dat kan je niet anders zien als een compliment. Het schreeuwt naar mijn mening om meer. Ik heb zelf.
Het schreeuwt een deel 2.
Ik zie bijna een heel programma voor me. Ik zie bijna een heel seizoen en een programma voor me.
Wat jij vooral, vind ik heel goed hebt gedaan, is. En dat vertelde je ook aan Buttonbashers hoe dat ging. Dat niet zo'n interview werd. Op een gegeven moment gaan ze zelf een beetje praten. En jij laat ze dan eigenlijk in hun element zakken. En dan gaan ze een beetje. Dan praten ze het zelf een beetje aan. En dan stel jij 1 of 2 keer een vraag nog. En dat was het dan eigenlijk. Weet je wel, je laat ze gewoon zelf helemaal. Vooral omdat ze ook daadwerkelijk op dat moment in die game room zijn, gaat dat vanzelf. En dat is bij mij ook als ik hier met iemand mee naar boven ga naar mijn game room. Ik ga niet meer weg. Meestal, zeg maar. Mijn vriendin moet eens maar gaan roepen van, ga nou alsjeblieft, hou eens op met je gezwets en ga eens naar beneden. Want ik zie allemaal dingen waar ik
voorstellen.
Waar ik allemaal, ja, dat is heel raar, hè, Klaas.
Ik zie dat wel voor me. Ja, precies.
Maar, ik zie allemaal dingen van, oh ja, dit is trouwens heel gaaf. Want ik weet van al die games, weet ik wel wat. Of hoe ik eraan gekomen ben en zo. En dat zie je hun ook allemaal doen. En jij laat hun daar helemaal hun gang in gaan. En jij zei ook dat bij die Buttonbashers dat jij dat, bij die podcast van, dat jij moest daarin je die vibe moest je vinden of zo, hè? Want hoe ging dat nou dan? Want je had het. In het begin ging je te veel ermee bemoeien.
Nou, bij de eerste. Nee, eigenlijk niet hoor. Want bij de eerste. Het eerste interview bij Erik. Dus wat ik van tevoren sowieso had bedacht. Is ik ga gewoon alles filmen en alles opnemen. En het gaat zoals het gaat. En natuurlijk heb je wel een beetje een idee van. Oké, weet je, dat zou ik willen uitlichten. Maar wat ik niet wilde was echt in verschillende segmenten van een persoon en ook stoppen met filmen, vragen of ze sommige anekdotes of elementen nog een keer willen vertellen. Dus ik wilde vooral dat het zeg maar oprechte interview, het oprechte gesprek wat ik met een Erik en Maarten, een Michael of Johan heb, dat heel erg terugkomt in de documentaire. Want ik had die kamers, 3 van de 4 had ik nog nooit gezien. Ik kende 3 van de 4 mensen niet, alleen Michael kende ik. En Michael, die is gewoon zo capable om ontzettend geanimeerd te vertellen over... En wat je al zei, hij is gewoon zo real, zo oprecht. Die gast, die gaat sowieso goed vertellen over wat het voor hem betekent. Weet je, alleen die vraag al, wat betekent het eigenlijk voor je? Dan ben je zo 3 kwartier verder, weet je. En dan heb je gewoon echt van die 3 kwartier een kwartier lang fantastisch materiaal. En er is heel veel wat ik ook nog niet gebruikt heb, omdat het gewoon of niet past in
de verhaallijn, ja,
of waarvan ik zelf dacht van, het is het gewoon niet.
Die platencollectie, dus die platencollectie die dingen liet zien, ja. Ja, ja, er is ook eentje, er is ook eentje op Instagram, die heeft, noem een goede soundtrack op en hij heeft hem op LP van een game. Ongelooflijk vet. Ik ga er zelf nooit van mijn leven aan beginnen, want ik kan nooit normaal doen. Dus dat is echt heel tof, ja. Wat je zei, dat die Erik dat ook had. Ja, dat is Kill Your Darlings, hè. Want ik doe dat bij deze opname straks ook. Ik ga hier straks ook uiteindelijk best wel happen eruit halen. En dan ga ik later echt nog wel eens een keertje posten of iets mee doen. Maar goed, terug over de game rooms en de dingen. Het is een heel leuk fenomeen wat echt van nu is. Dat is ook iets, Benjamin. En misschien heb je dat zelf niet eens beseft, dat eigenlijk ook pas vrij kort bestaat. Je had het misschien 20 jaar geleden ook iemand van met zijn Atari-collectie of zo. Maar het is nou toch echt iets van vrij recent. Op Instagram zie ik er een hoop voorbij komen. En ik vind het juist ook, dat zei Klaas toen jij weg was. En toen ik de koptelefoon opzette, was hij lekker bezig. Over dat als je gaat verder op YouTube gaat kijken, dat je mensen vindt met nog veel grotere game rooms. Maar dat zijn dat is net als dat je idioot goede drummers van 3 jaar oud vindt. Dat zo'n 0,001% van de mensen, of ze niet nog lager percentage, wil het aantal game rooms wat bestaat uit 6.000, 7.000 games is denk ik zo'n klein getal. En dat is ook weer ergens zo absurd. Ik vind het juist leuk eigenlijk dat jij 4 nog een beetje binnen marges verzamelaars hebt gepakt. En ze hebben ook alle 4 best wel een andere collectie. Want dingen heeft geloof ik de meeste, Johan, of niet? Of Erik? Dat weet ik nou. Erik had trouwens ook gruwelijk veel.
Nee. Ik denk dat Johan inderdaad de meeste heeft, ja.
Ja. Die, want ik heb bijvoorbeeld, wat grappig is bij mij, ik heb alles 3 rijen diep in zo'n IKEA-kast. Maar dat lijkt in eerste instantie dat het wel meevalt. En dat was bij dingen ook. Dat lijkt bij... Dingen heeft ook meer, zag ik nou de tweede keer. Michael heeft ook meer dan dat ik dacht. Dat leek echt maar 200 spellen. Maar dan zegt hij ook 800, 900. Van ja, oh wacht, hij heeft ook dingen. 2 rijen en leuk, die PlayStation 1 collectie. Vind ik echt gaaf. PlayStation 1 is ook, dat was de eerste die ik zelf van mijn eigen centjes heb gekocht ook. Nee, dat was de N64 trouwens. Maar dat, heel dierbare console. En ook die inrichting daarvan, daar heb ik het nou met Instagram ook over gehad. Dat best wel stiekem veel tijd in gaat zitten. En dat vertelt hij ook heel leuk.
Nou, wat jij ook zegt, dat ik in mijn monoloog jullie even drinken pakt en dat ik dan ook grotere game rooms wel vind als je zit op YouTube. Maar het leuke van deze gasten was ook dat het is groot, maar het is niet te groot dat het voor jou als kijker niet haalbaar is. Dat je denkt van ja, als ik zou willen, dan kan ik dat ook. Het is gewoon best wel tastbaar en dichtbij voor de liefhebber. En er gaat wel veel tijd en geld in zitten, maar niet dat het onhaalbaar is voor Jan Modaal.
Nee, want je hebt inderdaad één zo'n Belg, die heeft volgens mij 10 of 20.000 of zo. Die heeft echt zo'n archive, die is verhuisd vanwege... Die was een tijdje terug ergens bij, was hij uitgelicht bij een programma. Nou, dat is echt, je weet niet wat je ziet. Je bent echt zo absurd. Echt, echt niet normaal. En ook nog eens 10 arcadekasten, het is echt... Ja, die ik weet niet wat voor geld dat die binnenhaalt per maand. Maar dat moet duizenden euro's zijn. Dat kan gewoon niet anders. En dat is ergens ook heel vet. Maar dat is precies wat jij zegt, Klaas. Dat zelfs iemand... ik ben trouwens ook hartstikke tevreden met mijn eigen collectie. Dat vind ik ook belangrijk. Maar als ik echt zoiets heb van... Jezus, mina gewoon. Dat had dit niet. Daar was ik bijna bang voor toen ik begon met kijken. Van, het gaat toch niet 4 van die mensen zijn... Die echt van die ziekelijke collega. Het is juist... Ja, daar heb je mazzel mee gehad.
Een kamertje of een...
Je hebt mazzel mee gehad dat het ook vier verschillende mensen zijn met vier verschillende collecties. En misschien is dat ook wel vanzelf zo, maar het is wel... Het valt echt op.
Ja.
En ik vind dat ook heel fijn dat jij ook vier mensen hebt weten te vinden die niet zo zijn. Dat is gewoon de leuke mensen. En op Instagram heb ik ook eigenlijk alleen maar met leuke mensen contact. Want ik heb toen in diezelfde tijd bij die... bij die gamebeurs en dat die dingen gebeurden, heb ik ook op Marktplaats een paar keer best wel vervelende ervaringen gehad. Dan denk ik van, waarom zijn mensen zo? Waarom ben je zo vervelend? En zo egocentrisch, weet je wel? En dit zijn echt vier leuke...
Nou, dat is misschien wel leuk om er zo iemand tussen te hebben, toch? Zo'n ja. Slechter is, waar je gewoon een hekel aan hebt.
Nou, is Benjamin...
Ik gun het hem ook niet om zo'n collectie te hebben.
Als wij een programma ervan gaan maken en we weten dat te verkopen aan NPO3 of zo, dan durf ik te wedden dat er ook een verzamel lul komt tussen te zitten. In minstens seizoen 2 zal die erin zitten, ja.
Ja, ja als we er een programma van gaan maken, maar...
Ik zou best wel een concept willen uitdenken. En dat is kijken of wie ik ervoor kan benaderen. Of je een pilot mag maken. Zou je dat eventueel interesse thema hebben?
Ik weet niet of het thema zeg maar voor mij nu nog... Dus ik ben nu alweer aan het nadenken voor een ander thema. Voor een documentaire. Ja, dus er zijn best wel wat mensen die vragen. Van, ga je een deel 2 maken of whatever? Ja, daar ben ik nu nog niet. Omdat... Je moet je voorstellen dat het is wel zo als je begint met een thema en je duikt erin en het is zeg maar nog onontgonnen, dan heb je de ultieme creatieve vrijheid om ermee aan de slag te gaan. En dat is wel wat het voor mij is, wat het zo'n leuk project maakt.
Ja.
Dus daar, dan zou ik nu eerder een ander thema kiezen en diezelfde drive en ervaring en ook wel ontspanning met zich meebrengen. En op het moment dat je er een concept van gaat maken en je gaat er een format van maken, dan ga je dat invullen en dan krijg je een hele andere energie en een hele andere workload. En die wil ik juist vermijden, omdat mijn werk al heel veel vraagt om planning en concepten en nadenken over de doelgroep en hoe gaan we dit invullen, hoe gaan we dit inpassen. En dat is deze docu is echt typisch niet.
Nee, ik snap het, ja. Nee, dat is natuurlijk dan wordt het een heel andere ballgame. En dan wordt het meer beroepsmatig bijna. Dat is...
Ja,
maar ik zou toch wel graag een deel 2 met na een paar jaar van hoe het dan...
Yeah.
Oh ja, hoe is het nu met? Dat zou wel vet zijn,
ja,
toch?
Hebben ze de collectie uitgebreid, verkocht of het kamertje verhuisd?
Ja,
zie je zo...
Misschien wel fijn vinden.
Zie je ook al zo voor dat dan zo een van die inderdaad zo... Dat je zo meeloopt met ze de trap op en dat dan zo'n galmende... betonnen lege ruimte is.
Ja, of dat het zolderkamertje is afgebrand of zo. Dat de hele collectie in één keer weg is.
Dat is met die drama. Maxi, die volgende week te gast is. Die is met waterschade, heeft alles was hij kwijt.
Ja, zoiets.
Ja, was echt...
is voor de kijker heel leuk. Dat voel je ook echt mee, hè, met zo'n...
Oh nee, ik vind dat echt pijnlijk. Ik kan dat niet aan horen.
Ja, is ook heel pijnlijk, maar dat voel je dan ook... Dat als verzamelaar zelf, als liefhebber, doet je dat zelf ook pijn. Maar dat is juist het mooiste om te kijken, toch?
Ja, leed. Ja, dat kijkt, ja. Ja, dat is natuurlijk... De bassist van een band van mij had het toen ook over dat die kwam er toen... Oh ja, we verzamelt oude games en zo. Ja, ik heb een tijdje terug alles in de kliko gegooid van mijn oude Xbox-spellen en mijn oude... Gewoon het feit dat je gewoon iets wat voor mij...
Dat niet weggeeft.
Nee, maar ook het is ook... Er is een niet een eindeloze hoeveelheid van die dingen, weet je wel. Het is juist... voor preservatie. Ik doe het nou zelf, heb ik het inmiddels ook. Zie ik het een beetje als preservatie. Die Saturn games, die zullen uiteindelijk allemaal vervangen moeten worden. Want die discs gaan gewoon kapot. Maar het is gewoon voor preservatie zo mooi om dat gewoon te hebben met boekje en alles. Ik vind dat gewoon heel leuk. Zeg maar. Maar goed, meer als een museum instelling. Bijna meer als een curator. Maar die kant gaan we wel op, want het is nou zo oud. Het is allemaal zo oud aan het worden nou. Ik bedoel, mijn eerste spel voor de Game Boy, die Wario Land, die heb ik echt nog in mint staat, heb ik die, hè? Dat doosje en alles. Maar dan denk ik van, ja, ik was 12 toen ik dat spel kreeg. Dus dat is 27 jaar oud. Weet je wel? Dat is echt...
Ja, dat wordt natuurlijk ook aangetast door de elementen.
Nou ja, het
zit in... Ik zou toch eens nadenken over de manier waarop je het bewaart.
Het zit in een kast. Het zit in een kast, in een plastic ding erbij.
Maar toch.
Ja, dat het net als, als in het Vaticaan, met op temperatuur en met rood licht en zo.
Precies. Ja, dat soort dingen.
Wij gaan het niet meer meemaken, maar zover gaat het echt nog wel een keer komen. Dat denk ik wel. Ja. En hey, dan heb je een ander iemand dan Benjamin, die dan eindelijk in zo'n soort museum, hè, mag hij dan één zo'n spel filmen. En dan heb je een interview met een curator, net als dat het nu is, met iemand die alles weet van de kunst van Van Gogh. En dan is het de lelijke Mega Man tekening, die dan een museumstuk is. Die kant gaan we uiteindelijk
even, game rooms, toch?
Ja.
Game rooms van Benjamin Veenstra. Voor de luisteraar die kwijt is waar het ook weer over ging.
Zo is het.
Ik denk van, wat van documentaire hebben ze toch over? En mensen die nieuwsgierig zijn naar wat het...
Ik zal het checken. Als je YouTube opent... dat zal natuurlijk vanwege mijn... Ah, nice. Vanwege mijn cache denk ik dat hij dan standaard game rooms... Game room documentaire, even kijken... Bij mij komt hij dan als eerste. Ja, maar ik weet niet of dat bij jullie ook zo is.
Een vriend van mij die is er zelf opgestuurd en die heeft mij erover getipt.
Ik ben nou bezig met de Engelse ondertiteling, dus ik ben benieuwd of hij dan nog weer een impuls krijgt.
Ja, dat vraag ik me ook af.
Ja, maar ik zie bijvoorbeeld dan kijk ik naar Game Rooms, dan zie ik 2700 weergaven, 2 maanden geleden geüpload. En dan zie ik daaronder de ultieme game room. Die heeft al meer weergaven. Terwijl ik die niet... dat gaat gewoon over de ultieme retro game room. Ik denk van, ja, waarom moet die zoveel meer views hebben?
Ja, maar dat heeft met allerlei dingen te maken. Dat heeft met allerlei dingen te maken.
Ja, dat is ook zo. Maar daarom gaan we hem nu extra onder de aandacht brengen.
Ja, dat vind ik ook. Daarom, dat is een van de redenen waarom we dit doen. En, maar ja, met backlogs, dat zouden we ook nog aantippen. Er heeft één iemand nog gevraagd, Hugo. En die zei van, vinden jullie de nieuwe games tegenwoordig ook niet te lang? Dikwijls. Niet allemaal, maar dat ze vaak te lang zijn. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik vind Assassin's Creed, Valhalla en Origins en zo. Ik vind die echt heel vet. Hele vette games. Maar ze hadden, als ze zo de helft zo groot waren, dat had ik liever gehad dan dat ze zo gigantisch zijn. Echt niet normaal gewoon. Veel te groot. Dat speelt ook een beetje mee wat jij zei, Benjamin. Dat je er niet gelijk in zit en zo. En dat je dan daarom retro games speelt wanneer je tijd hebt.
Ja.
Nou.
Ja, klopt.
Ja, want ik heb nou Assassin's Creed ook expres niet gespeeld. Omdat ik weet dat het mij zoveel tijd kost. En ik vind dat ook met een backlog ook. Ik heb nou een heel aantal indie games laatst uitgespeeld. Die allemaal in een half uur, een uur of 2-3 uurtjes. Laten we zeggen allemaal binnen 3 uur waren ze uit te spelen. Dat was echt genieten. Ik had in 1 week ineens 5 spellen uitgespeeld. Waarbij op een zaterdag met mijn zoontjes middags hadden we er 3 uitgespeeld of zo. Het was eigenlijk best wel heel fijn om gewoon een eindstreep binnen enige onzienbare tijd te bereiken. Ja, toen ik 16, 17 was, hoefde een spel van mij niet te eindigen. Want dan had je eindelijk weer geld. Dan moest je weer wachten tot je een nieuwe kon kopen. Maar dan nog vind ik dat het niet... Dat is net als met films. Het duurt zo lang als dat het moet duren. En je merkt bij die Ubisoft games vaak dat er zo'n fluff bij zit. Om het gewoon vet, eindeloos veel dingen halen. En dat het niet echt iets toevoegt, zeg maar. Dat is wat dat betreft doet Cyberpunk dat bijvoorbeeld niet. Al die sidequests hebben allemaal een boeiend verhaal. Ik ben er wat kleinere sidequests aan het doen. Het is eigenlijk allemaal best wel boeiend wat er juist allemaal gebeurt ook. Dus het voelt niet als een nutteloze fluff. Het voelt wel, ik kan er wel naartoe teruggaan en het gaat me lang duren. Maar het voelt niet als een nodeloze hoeveelheid wel. Dat bij veel games wel is. Maar ja, ik heb nou zoveel games en zo'n grote backlog. Ik ga dat nooit meer uitspelen. En dat begon al bij de PlayStation 1. Met Legend of Dragoon, die heb ik nooit gespeeld. En die heb ik nieuw gekocht. Destijds in, weet ik het. Toen was ik 17, geloof ik, toen die uitkwam. En dat is ergens ook wel een beetje. Daar had Michael het ook over. Die had besloten om ze echt te gaan spelen. Om ze uit te spelen, geloof ik. Dat hij ook zo'n spel had voor €100 gekocht. En dat hij die dan 2 minuten heeft gespeeld en weer in de kast gezet. Of 10 minuten. En dat Ja, dat wil ik dus ook niet. Ik koop echt alleen maar de Panzer Dragoon Saga ben ik ook helemaal gaan spelen. Moet ik trouwens nog wel uitspelen, maar die speel ik ook echt. Weet je wel? Ik ga niet zoveel betalen en hem dan niet spelen. Ja. Ja, en dat,
ik heb dus echt, ik heb nu ook Game Pass. Als ik zie wat ik er speel, begrijp ik niet waarom ik Game Pass heb eigenlijk. Maar ja, ik heb het nog steeds en ik heb het ook nodig in die zin om gewoon Xbox Live te hebben en gewoon online Warzone te kunnen doen. Terwijl ja, wat speel ik nou eigenlijk? Eigenlijk is het gewoon slecht dat ik het heb. Want je gaat dan een paar games downloaden en je speelt nog zeg maar op het niveau van... Ja, weet je, een fucking Instagram story, speel je die game, gewoon even 3 seconden, nee, niet boeiend, en je tikt het weg. Geeft ook niet de kans, en dat is wel soms wel echt zonde, dat
nee, daar had
de
ik,
afleiding ja. en de keus...
Nou, dat had ik met gekopieerde games ook heel erg, toen op een gegeven moment alles gekopieerd.
Ja, hetzelfde, precies hetzelfde.
Ik hechtte er helemaal geen waarde meer aan. En dat is net als dat ook bepaalde games, dat was zo'n Blacklight heette volgens mij die game, die was eerst gratis. En toen liep die voor geen meter. Toen hebben ze er €8 van gemaakt. Verkocht het ook nog steeds niet. Toen hebben ze er €20 van gemaakt. En toen kochten mensen het ineens wel. Want daaronder vertrouwden mensen het gewoon niet of zo. Maar dat heeft ook mee te maken dat je er geen waarde aan hecht. Het heeft voor jou... Het is gewoon... Het is een soort vulling wordt het. Ik zet me met die Game Pass. Ik heb ook Game Pass. Ik probeer... Wat jij zegt heb ik dat ook de neiging dan toe. En ik probeer me er echt heel bewust toe te zetten dat niet gebeurt. Wat niet altijd lukt ook. Maar ik doe eigenlijk vooral met mijn zoontje dan. Er zitten heel veel van die kleinere games op. Zoals Donut County. Wat trouwens echt een heel leuk aanrader is. Waarbij je een gat... Je bestuurt eigenlijk een gat waar je dingen in laat vallen. Dat is het eigenlijk. Alleen dan is het wel echt heel vet. Dat soort spellen. En je hebt ook Rain on Your Parade. Dan speel je een regenwolk. Ook heel leuk. Dus die heb ik allemaal via Game Pass ontdekt. En wel echt helemaal doorgespeeld. En dat... maar ik snap het helemaal. En ik heb... Met mijn 2200 games heb ik er nog redelijk veel uit te spelen. Daar ben ik gaan bijhouden in dat Excel-bestand. Welke ik uitgespeeld had. Het zijn er toch ook wel stiekem best wel veel. Maar ik heb nou al jaren er ook geen tijd meer voor. Dat heb ik nou gewoon niet. En ik vind het wel leuk dat met mijn website dwing ik mezelf er ook toe om die retro games te spelen. En dan zet ik mezelf er ook echt toe, want ik wil hem ook goed door kunnen spelen voor een review. En 99 van de 100 keer kom ik erachter dat het eigenlijk echt wel de moeite waard was. Zelfs die Bill & Ted op de links die ik vorig jaar heb gereviewd, want die derde Bill & Ted film kwam uit. Nou, dat is de enige Bill & Ted game die ik heb. En er zitten een paar verschrikkelijke stukken aan dat spel, maar als je een walkthrough bij hebt... Waarbij je niet jezelf waarbij jezelf niet jezelf martelt. Want dat is echt een marteling als je geen walkthrough hebt. Was het eigenlijk best een leuk spel. En ik ben echt zo blij dat ik mezelf ertoe heb gezet. Om die nou gewoon eens op de links helemaal uit te spelen. En dat... ik heb mezelf dus eigenlijk dankzij mijn website gedwongen om een beetje aan mijn backlog te werken. En daar ben ik heel blij om dat ik dat doe. Misschien moet jij ook doen, Benjamin. Misschien je mag gastartikelen schrijven als je wil, hoor. Maar dat is een geintje. Dat mag wel. Het hoeft niet.
Ik heb het druk zat.
Dat weet ik. Dus daarom. Ik denk dat we het zo wel een beetje hebben. Ik vind het is een toffe docu. Ik vind het schreeuwen om meer. Ik zou ook eigenlijk zelfs heel graag daar... ik zelf zou er ook iets meer mee willen doen. Dat gaan we dus ook doen met de podcast. Maar ik zou volgens jou...
Jij zou er ook gewoon een keer in willen.
Nee, ja,
eigenlijk nodig jezelf niet uit.
Nee.
Dat heb ik in jouw complex om kijken.
Dat is nou zeker niet in de staat waarin het nu is. Maar dat zou ik... Dat is echt... Nee, dat is secundair. Het gaat mij... Ik wil juist zelf naar anderen toe. Dat vind ik juist leuk. Ja. Dat vind ik juist leuk. Naar anderen toe gaan en dat onder de aandacht brengen. Daarom dat vind ik het toffe eraan. En dat meen ik. Dat zeg ik niet. Dat onzin is, Klaas. Hè? En dan gaan we bij jou, dan ga ik bij jou langs. En dan die paar spellen die ik heb, die jij hebt, zoals die Zelda, Game & Watch, die breek ik dan in tweeën. En dan filmen we jouw emotie. Dan filmen we jouw emotie. En dan is het hoppatee meteen verkocht aan echt heel vier, denk ik.
Precies. Ik denk dat het wel verkoopt.
Ja, gewoon ellende. Ik ga gewoon bij mensen langs en ik verpest wat ze lief hebben. Ik ga ze gewoon afpakken. Maar ik ben onder valse voorwenselen kom ik daar binnen. Van, oh nee, ik ben ook heel fan. Ik ben heel erg fan van jouw verzameling.
Heel even aanraken.
Vingergoedjes, van jouw vingergoedjes. Vingergoedjesverzameling. Oh, ik ben helemaal fan. Oh, wat gebeurt er nou? Heel de rek naar beneden.
Precies.
Wil je daar niet aan meedoen, Benjamin? Wil je daar niet aan meedoen? Aan die...
Ik vind het een leuk voor
me. Nee, man.
Nou, dat vind ik zo raar. Ik stil. Ja, dan kom je als eerste bij mij langs. Dus dan krijg ik een koekje van eigen deeg. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, je mag altijd weer terugkomen, wat mij betreft. Ik vond het super gezellig. Dat zie ik ook aan de lengte van de... Oh jezus, er wordt wel edit werk. Dit was dan de 9e aflevering van Ridders van de Retrotafel podcast van RetroGamePapa.nl. En ik had als gast Klaas, die inmiddels al heel bekend is bij de luisteraars. En als special guest Benjamin, Benjamin Veenstra, die vooral bekend is. Nou ja, vooral bekend van zijn super toffe docu over game rooms op YouTube. Check die docu van hem. En yes. Laten we hem allemaal zoveel mogelijk lastigvallen voor een deel 2.
En dan, hey, thanks guys. Veel succes ook hè, met je podcast in de komende tijd.
Check mijn Instagram, retrogamepapa.nl. Je kan vragen sturen naar peter@retrogamepapa.nl. En op mij het Instagram aan mijn mouw trekken. Dat kan natuurlijk ook. Gewoon ook via RetrogamePapa. Heel simpel. En dan, tot ziens allemaal.